Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Het laatste contact wat ik met mijn moeder heb gehad is dat ze in mijn duim kon knijpen. Oh ja, kut. Waarom ben ik niet vaker langs gegaan? Waarom waren we niet vaker bij elkaar? Waarom deden we niet vaker dingen? Dus op zaterdagochtend mijn oudste voetbalt. Noem hem altijd mijn pensioenproject. Dat hij over 15 jaar bij Barcelona voetbalt.
Hoe ben jij als vader?
Afwezig.
Ja, maar wat vind jij van de mondkapjesplicht?
Ja, ik ben ervoor dat we mondkapjes dragen.
Maar waarom? Het werkt niet.
Ik vind dat zorg geen markt is. En met mij heel veel. Nee. Maar hoe het systeem is ingericht, is het wel een markt.
Dan voelt het nu, denk ik, ook als ondernemer. Nu moeten wij eigenlijk onze zaken dicht houden. En zijn wij verantwoordelijk voor dat beleid.
Je gaat niet één persoon zoveel macht geven om allerlei verregaande besluiten te nemen die mensenrechten inperken.
Nee, precies.
Dat doen we niet. No fucking way.
Welkom bij Even Relativeren, de podcast. En deze keer met Jesse Klaver van GroenLinks. Welkom.
Hallo, goedemiddag.
Ja, het is goedemiddag.
Goedemiddag.
Je hebt het kunnen vinden. Ik ben blij dat je er bent. En als eerste, dank voor je komst.
Ja, dank voor de uitnodiging. Ik heb het kunnen vinden. Ik was bijna niet binnengekomen.
Want je stond al een half uur te bellen.
Ik stond al een half uur aan te bellen. Toen bleek de deur open te zijn.
Ja. En nou ja, goed, dat is allemaal goed gekomen. Ja. We gaan vandaag lekker een beetje ouwe hoeren. En we gaan het vooral, net als bij Rob Jetten, niet over politiek hebben.
Okay.
Zo min mogelijk. Ik wil de mensen achter de politicus leren kennen hier. Dus ik ben ook niet zo op de hoogte van alle partijprogramma's, et cetera. Dus dat gaan we lekker skippen. En ik kan me ook wel voorstellen dat dat voor jou misschien ook wel een opluchting is.
Ja, nou, wat het raar, als politicus word je vaak... je zegt al Jesse Klaver van GroenLinks.
Ja.
Zeg maar ik ben allereerst gewoon Jesse Klaver.
Ja.
Je wordt altijd vereenzelvigd met politiek en standpunten. Maar ik ben gewoon een mens, allereerst. Ik had het mooiste vind dat ze... Ja, maar nu even je antwoord als mens. Ja, hoezo? Alsof ik... Was ik net een wasbeer toen ik antwoord gaf? Blijft mens.
Nee,
dus,
okay,
dus maar... ik vind dat... Als je dat zo zegt... Ja, dat vind ik wel fijn. Gewoon wie ik ben.
Ja.
En daar komt ook politiek doorheen. Want dat is ook wie ik ben.
Ja. Dus, ja. Maar ik denk wel dat mensen bang zijn bij mensen uit de politiek. Dat in media optreden ze vaak toch een beetje bezig zijn met politiek bedrijven. En dan misschien niet altijd het achterste van hun tong laten zien.
Maar dat moeten we aan het einde van deze podcast concluderen.
Ja. Wat we wel gaan doen. Ik heb namelijk mensen vragen laten insturen. Ah, nice. En die gingen heel veel over corona.
Dat schijnt een ding te zijn.
Ja, en vooral het woordje plicht. Daar krijgen mensen de kriebels van. De vaccinatieplicht, mondkapjesplicht, de coronawet. Dat wil ik eigenlijk het laatste kwartiertje behandelen. Dus voor de mensen die zeggen, ja, ik heb helemaal geen zin in dat corona-gezeik. Ik heb jullie beloofd het er zo min mogelijk over te hebben. Kijk dan tot ongeveer 45 minuten en zap dan weg. Vind je het wel interessant? Dan moet je eventjes wachten. Oké, okay. Jesse, vertel. Ik ben benieuwd. Het enige wat ik eigenlijk van je weet is dat je komt uit Brabant. We hebben het net al kort even over gehad. Hoe was jouw jeugd? Waar ben je opgegroeid?
Ik ben geboren en getogen in Roosendaal. Daar heb ik 18 jaar gewoond. Super fijne jeugd gehad. Ik ben de zoon van Marcella Klaver.
Ja.
Die is helaas bijna 4 jaar geleden overleden. In april is dat 4 jaar, komende april. Mm. En mijn moeder was heel jong toen ze mij kreeg. 20. Ze was 19 toen ze zwanger was. En mijn vader is in Marokko geboren. Is een Marokkaanse man.
Ja.
En die zijn eigenlijk heel snel uit elkaar gegaan toen ze jong waren. Dus mijn moeder stond er helemaal alleen voor om mij op te voeden. En mijn opa en oma hebben daarom een hele belangrijke rol in mijn opvoeding gespeeld. En ik ben eigenlijk bij hun opgegroeid. Ik heb 18 jaar lang bij mijn opa en oma gewoond. Opa is er niet meer, maar oma wel.
En, oh, wow.
Gelukkig. Super grappig Indisch omaatje.
Want jouw roots zijn dus Marokkaans, Nederlands, Indisch?
Ja, klopt.
Oké.
Ja.
En heb jij ooit nog contact gehad met je vader?
Ja, ik heb sinds na het overlijden van mijn moeder... ik heb ongeveer 10 jaar geleden heeft mijn halfzusje contact met mij opgenomen. Van joh, het is heel raar, dan krijg je via social media kreeg ik toen een berichtje... Hey, het klinkt misschien raar, maar we hebben dezelfde vader.
Wauw.
En dat is een bericht wat je verwacht. Je verwacht dat dat wel een keer komt.
Wist jij wel het bestaan van je halfzusje?
Nee, maar als iemand 20 is, toen die mij, toen mijn moeder, dan is de kans vrij groot dat iemand nog, de kans was groot dat hij wel kinderen zou hebben dan niet.
Ja.
En toen heb ik wel ontmoet, maar heel lang eigenlijk niet zoveel mee gedaan. En na het overlijden van mijn moeder nam mijn vader contact op. Die stuurde mij een berichtje.
Dat is dus 4 jaar geleden.
Dat is nu bijna 4 jaar geleden. Met heel erg dat je moeder is overleden. En als ik iets voor je kan doen, laat het me weten.
Okay.
En dat was, dat deed hij op een onwijs respectvolle manier. Echt, dus hij kwam in 1 keer in mijn leven, maar onwijs rustig, niks opdringerigs. Heel, heel respectvol.
Hoe was die ervan op de hoogte dat jouw moeder overleed? Want was daar nog wel contact dan tussen jouw vader en
je moeder?
Het
was op het journaal geweest.
Oh.
We zaten midden in de formatie.
Okay.
Dus we hadden de verkiezingen gehad in 2017. En we waren aan het onderhandelen over een nieuw kabinet.
Ja.
En ik weet nog heel goed, het was 12 april 2017.
Ja.
En ik zat in een, een zaal zoals gewoon in zo'n vergaderzaal. Mm-hmm. Mark Rutte zat er, Alexander Pechtold toen, Sybrand Buma. En toevallig ook de baas van alle militairen, de hoogste generaal van Nederland. Ja. Die was ons ding aan het uitleggen over het leger en over internationale verhoudingen. Toen kwam er iemand binnen, een bode.
Mm-hmm.
Dus iemand die normaal ook koffie kon brengen en ons helpt bij al het werk. En die zei, jouw woordvoerder, Diederik, die staat buiten met een privé kwestie. Die schrok me echt helemaal de tyfus. Ik dacht, shit, er is iets met mijn kinderen.
Ja.
Ik had een paar jaar eerder kreeg ik zo'nzelfde berichtje. Toen had mijn zoontje thee over zich heen. Het is allemaal goed gekomen met hem, hoor. Maar dat waren echt de 10 langste minuten uit mijn leven.
Je weet
van de Tweede Kamer naar het ziekenhuis gaan om te kijken wat er met je kind is.
Ja, en je weet dat je nooit zomaar onderbroken wordt.
Je wordt nooit zomaar onderbroken. Nee. Dus als iemand komt met een briefje en die zegt... er staat iemand buiten die moet iets privés met je bespreken. Dan weet je...
Heftig, ja.
Toen kwam ik buiten, hoorde ik, er is iets met je moeder. Nou, het was ik helemaal... opgelucht, zeg maar. Dat klinkt heel raar, maar ja, je kinderen is, daar wil je gewoon absoluut dat er niet iets mee is.
Ja.
En toen begreep ik dat ze onwel was geworden. En toen dacht ik, shit, het is niet goed. Toen ben ik als een malle naar Brabant gereden.
Mm-hmm.
Toen kwamen erachter dat ze een hersenbloeding had gehad. En dus toen moesten we de formatie onderbreken. Dat is wat je vroeg, hoe wist mijn vader dat? We moesten de formatie onderbreken. En toen werd dat duidelijk dat dat kwam omdat mijn moeder was opgenomen in het ziekenhuis. En daarna was het ook in het nieuws gekomen dat ze is overleden.
En op het moment dat zij in het ziekenhuis terecht kwam, is dat daar heel snel gegaan? Of heeft ze daar nog een tijdje
gelegen? 2 weken. We hebben bijna 2 weken in het Twee Steden ziekenhuis in Tilburg lag ze. Echt fantastisch geholpen daar door die verpleegkundigen en die artsen. Daar heb ik we gaan straks over corona hebben, over hoe intensive care's werken. Heb ik daar dus 2 weken van heel dichtbij gezien. Heb ik geslapen in het ziekenhuis en bijna fulltime geweest. 2 weken samen met mijn familie.
Was zij
een hele
toen,
hechte familie.
Was zij toen hersendood op dat moment?
Nee, of? Niet hersendood, maar ze was niet meer bij. Dus wat ik voel het nu als ik het zeg. Dus het laatste contact wat ik met mijn moeder heb gehad is dat ze in mijn duim kon knijpen. En dat was het. En dat is het moeilijkste als ik terugdenk aan die periode. Ze heeft 2 weken op de intensive care gelegen. Ze hebben alles gedaan om haar leven te redden. Dus de schedel zelfs opengemaakt om de druk die er op de schedel stond te kunnen laten ontsnappen. Ze hebben alles gedaan, maar er was geen redden. Er was geen redden aan. En wat ik het allermoeilijkste vind aan haar dood, is dat ik zo hoop dat ze het niet heeft meegemaakt. Dus dat zijn 2 dingen die strijden. Dat ik hoop dat... We hebben zoveel lieve dingen tegen haar gezegd. We zijn zo hecht als familie daar geweest, dat ik hoop dat ze dat heeft meegekregen. En aan de andere kant hoop ik vanaf het moment dat ze daar lag, dat ze het gewoon niet meer heeft meegekregen. Ja. Dat ze niet gevangen was in haar lichaam en zich niet kon uiten. En die gedachte, dat zeg ik nu zo, maar die verdring ik heel vaak. Want dat vind ik een verschrikkelijke gedachte.
Heb je ooit van een medisch iemand gehoord die daar iets over kon zeggen? Of ze dat meegekregen heeft, of weet niemand dat?
Nee, ik verdring dat echt. Omdat ik kan er niks meer aan veranderen.
Nee.
En die gedachte maakt me echt...
Ik heb hetzelfde meegemaakt.
Echt waar?
Ja. Mijn vader heeft ook een hersenbloeding gehad en daarna overleden.
Wow.
Ja,
wanneer is dat?
Ik zit hier naar te luisteren en ik krijg er een beetje kippenvel van. Mijn vader is overleden toen ik 17 was. Dus ook een hersenbloeding gevonden in zijn bed. Ik had wel wat moeilijke relatie met mijn vader aan het eind eigenlijk. Mijn vader had heel lang alcoholverslaafd geweest. Dus dat contact was er eigenlijk niet echt meer. Zeker die laatste maanden niet. Dus hij is gevonden.
Door wie is die gevonden?
Door mijn vader had thuiszorg op dat moment. Ja. Omdat hij eigenlijk niet echt meer voor zichzelf kon zorgen. En er was van alles aan de hand. En door de thuiszorg is die gevonden. Toen is mijn oom daar naartoe gegaan. Die heeft gebeld. Je vader is gevonden. Een hersenbloeding waarschijnlijk. En toen zijn we ook naar het ziekenhuis gegaan. En wat jij net beschrijft, dat van dat in duim knijpen, dat is letterlijk het enige wat ik ook nog met mijn vader heb kunnen doen. We hebben daar naast gestaan aan zijn bed met mijn broer en mijn moeder. En wel heel eventjes nog het gevoel gehad van dat hij nog iets meekreeg van onze aanwezigheid.
Ja.
Dat hij leek te reageren. Een beetje volgens mij knipperen met zijn ogen. Of dat hij een geluidje maakte alsof hij wat wilde zeggen. En toen eigenlijk naar een rusthuis overgeplaatst.
Dus hoe lang heeft hij dan nog geleefd na de...
Het is best wel een rare situatie geweest. En ik heb wat jij zegt, dat verdringen, bij mij is het gewoon troebel ook. Maar voor mijn gevoel was dat nog een dag of 6 in totaal.
Okay.
Dat hij nog in leven was. Maar ik denk als je naar het rusthuis gaat, over het algemeen is dat je laatste dag.
Precies, ja.
Dus ik weet niet of dat precies klopt. Maar dat komt omdat dat is gewoon een rare situatie geweest waarin ik eigenlijk ook gewoon op de automatische piloot heb geleefd en niet meer zo goed weet wat er allemaal gebeurde en wat ik allemaal voelde op dat
moment. En als je zegt, jouw vader had thuiszorg en die had een wat vertroebelde relatie.
Ja.
Waren je ouders gescheiden?
Ja.
En je moeder was er dus wel met jou en je broer. Dat is wel bijzonder.
Ja, absoluut. Nee, ja, kijk, wij hebben ook die periode van mijn vader eigenlijk altijd gezien als iets heel treurigs. En niet zozeer als dat we boos op mijn vader waren of wat dan ook. We zagen gewoon dat mijn vader eigenlijk zijn leven niet meer onder controle had. En daar was eigenlijk vrij weinig aan te doen. We hebben alles geprobeerd. Alles.
Ja.
En op een gegeven moment voel je machteloos. En dan kijk je naar je vader en dan voel je eigenlijk alleen maar medelijden. Maar je bent een jongen van 17, jouw leven begint nog. En op een gegeven moment moet je toch ook een bepaalde afstand nemen. Omdat je gewoon helemaal kapot gaat om je vader eigenlijk niet te zien luisteren. En zichzelf steeds verder eigenlijk een soort van afgrond in te zien duwen.
Dus als gezin heb je vader, als het zonder het willen invullen, maar kan ik zeggen losgelaten?
Ja, niet zozeer losgelaten, maar wel de stap genomen om bewust wat afstand te nemen. Omdat iedere keer als je naar je vader toe gaat, dan word je zo emotioneel en dan ga je met zo'n rotgevoel weg. En als je al 4, 5, 6 jaar achter elkaar alles aan doen bent om je vader te helpen.
Ja, dan houdt het op.
En je voelt dat het niet werkt. En je weet ook gewoon, we hebben alles geprobeerd. Ja, ik heb toen wel op mijn 17e besloten van dit is de mooiste periode van mijn leeftijd. Qua leeftijd, er gaat van alles gebeuren. En ik wil ook nog een beetje van het leven genieten. En niet constant heel erg verdrietig zijn om mijn vader. Maar loslaten, dat doe je natuurlijk nooit. Nee. Ik bedoel, het blijft je vader en je blijft je elke dag zorgen maken. Dus,
maar wat knap dat je die stap wel hebt kunnen zetten op je 17e. Want dit klinkt in ieder geval nu als een hele rationele keuze. Ik weet niet hoe rationeel het toen was of dat je het gewoon instinctief deed. Maar dat is best een stap, hè? Want loslaten was misschien wat te groot gezegd, maar waarin je nooit je vader iets hebt, of je niet kwalijk nemen, hem niet loslaten, maar wel afstand nemen, je eigen pad kiezen en snappen dat hij ook zijn eigen pad bewandelt.
Ja, ja, ja. En als je me nu vraagt hoe ben je tot die keuze gekomen, welke afweging heb je gemaakt? Ik weet het niet. Ik denk dat gewoon een gevoel was wat overheerste en. Ik heb dat op die manier gedaan en ik heb daar geen spijt van. Wel ga je natuurlijk jezelf altijd later kwalijk nemen dat je hem in die maanden voor zijn overlijden eigenlijk te weinig hebt gezien. Hè, dat schuldgevoel, ik weet niet of jij dat misschien herkent bij je moeder.
Ja, zeker. Ja, ja, dat herken ik wel. Kijk, ik had een hele goede band met mijn moeder.
Ja.
Maar ik werk gewoon fucking hard.
Ja.
Ik ben gewoon altijd aan het werk. En als ze dan er niet meer is, denk je... Oh ja, kut. Waarom ben ik niet vaker langs gegaan? Waarom waren we niet vaker bij elkaar? Waarom deden we niet vaker dingen samen? Maar ja, dat is een gedachte. Het gaat nergens. Je moet juist de momenten koesteren die er wel waren. Maar dat heb ik echt. Ook dat heb ik wel gehad.
Had ze daar wel begrip voor? Dat je zoveel aan het werk was?
Jawel, ja. Nou, het was een beetje allebei. Dus toen mijn moeder jong was, dus toen ik jong was, en mijn moeder ook, toen heeft zij heel veel gewerkt. Dus toen hebben we eigenlijk veel gemist. En daarna...
Wat deed ze voor werk?
Zij is, toen ik klein was, heeft ze een opleiding tot schoonheidsspecialiste gedaan. Mm-hmm. Had ze heeft ze een eigen praktijkje gehad. En daar heeft ze van alles op een alarmcentrale gewerkt. Ze heeft een heel goed op het cateringbedrijf gehad, een freetent. En het laatste wat ze deed was in de zorg werken. Dus uiteindelijk was ze manager van een verpleeghuis in Roosendaal. En omgeving.
Flink wat uren gemaakt altijd.
Altijd. Heel veel gewerkt. Dus toen heb ik haar juist gemist. Dat harde werk heb ik denk ik ook wel deels van haar. En daarna ben ik heel veel gaan doen. Maar wat heel fijn was, ze was er iedere vrijdag. Dus mijn papa dag was altijd op de vrijdag. En die combineerde ik met haar.
Ja.
Want in mijn werk weet je nooit wat er gebeurt. Dus er kan niet zijn waardoor ik toch iets moest doen. Ja. Dat deed ik altijd samen met haar. En dat was echt een cadeau. Omdat ik heb haar wel gemist toen ik jong was. En nu waren we er samen. En dan was ze altijd met met de kids. Dus als ik dan plotseling moest werken, dan was zij er nog. Maar het was ook altijd heel gezellig om samen te zijn. En ze verwenden die kinderen van mij echt zo erg. Waar ik ook spijt van had, maar ik weet niet of jij ook zoiets hebt. Ik heb best veel ruzie gemaakt ook met haar. Hè? Dus ik had een hele goede band. Maar over stomme dingen was ik echt hard tegen haar.
Ja.
Dus mijn kinderen kregen alles, maar ook echt alles wat ze wilden. Zeker mijn oudste. Dan kreeg hij weer een kruiwagen.
Van haar?
Van haar. Er was alweer een kruiwagen. Ik zei, mama, hij heeft er al twee. Ja, maar deze vond hij nog mooier. Ja, vond hij nog mooier. Ze
maar hij moest wel in de tuin werken dan waarschijnlijk. Ja, hier, een kruiwagen, dan ga je wel aan de slag.
Nee, dan ging zij met dat kruiwagentje lopen. Want daar was hij zelf nog veel te klein voor. Weet je, al dat soort dingen. Ja. En ik kreeg nooit snoep. Maar alles kreeg hij. Nu heb ik mijn jongste zoon, die heeft zij nooit gekend. Dus die is geboren na haar overlijden. Vind ik zo erg. Dat hij niet op dezelfde manier... Ja, verwend wordt, waar ik me echt aan kapot ergerde bij.
Waar oma's ook voor bedoeld zijn, toch?
Oma's ook voor bedoeld zijn, maar waar ik echt tegen zei... Ah man, dit kan niet, het doe normaal. Daar heb ik spijt van.
Mm-hmm.
Omdat ik dat ontzettend mis. Omdat ik nu pas snap dat het niet ging om die kruiwagen... of om dat snoep, of dat ze alles mochten kiezen wat ze lekker vinden... en dat ze dan iets had gekookt wat ze niet lekker vond... dat ze dan iets anders ging maken. Het ging om de aandacht.
Ja.
Het ging hem niet om die stomme spullen.
Nee.
Maar toch mis je het.
Maar iets wat je in de wetenschap van nu weet... Ja, daar kun je jezelf eigenlijk niet te veel kwalijk over nemen.
Nee, dus dat is ook niet iets waar ik mee zit of zo. Hè? Maar dat zijn wel dingen die opkomen.
Ja.
En ik denk dat het heel goed is... Althans, zo sta ik in het leven. Het is heel goed om met dat soort dingen stil te staan... maar ook weer door te gaan.
Ja.
En het je niet te laten opvreten.
Mm-hmm.
Zo pak ik dat aan.
Heb je nog wel eens het gevoel dat je moeder bij is?
Altijd.
Ja, hoe voel je dat?
Ja, ik weet het niet. Als ik het zwaar heb, zeg maar, dan... ik ben opgevoed door mijn Indische oma. En mijn Indische oma is en...
Hoe heet je oma?
Meike.
Oma Meike.
En oma Meike is en katholiek, maar hij heeft ook nog iets van de natuurgodsdiensten meegekregen.
Ja.
En daarin zijn mensen, die overleden mensen, altijd heel belangrijk.
Absoluut.
En die blijven altijd bij je. Dat is hoe ik ben. Dat is hoe ik ben opgevoed. En ik heb van oma ook nog allemaal fotootjes van haar broers die zijn overleden ooit gekregen. Van die moet je bijhouden. Dat beschermt je. Ja, je voelt de aanwezigheid. Ik weet niet wat het is. Ik voel de aanwezigheid van mijn moeder en ik praat tegen haar.
Ja.
En ze praat dan niet per se terug. Maar dat hoeft ook niet.
Maar je voelt het. Je voelt het. Je voelt het antwoord bijna.
Je voelt het antwoord. En als het zwaar is of moeilijk is, zeg ik... Oh, mam, je moet me echt even je mee helpen. Want dit is echt... Oh, alsjeblieft, waak een beetje over me. Want of let even op die kids. Of doe dit. Dat is onwijs. Dat is gewoon onwijs fijn. Ergens is ze er nog. En hoe dat dan is... ik heb daar niet een beeld. Het is niet dat ik denk... Nou, toen ging ze naar de hemel... en toen zat daar Petrus... en die stelde 3 vragen... en toen mocht ze door... en toen zat er een man op het troon.
Toen
ging de poort open. Dat is het allemaal niet. Maar het is wel... voor mij is ze er nog. En ze is ergens. En wat dat dan is, dat weet ik niet. Maar ook als er... soms als ik heel verdrietig ben... als iemand is overleden of zo... dan zeg ik wel eens... Nou, wees goed. Er komt iemand nu jouw kant op of jullie kant op. Als ik ook aan mijn opa denk. En dan zeg ik, wees een beetje lief voor ze. Dat kunnen ze wel gebruiken.
Ja, maar dat is een hele mooie manier om het te benaderen. Ik doe het ook. Ik zeg, mijn oma is dan al veel eerder overleden. Mijn andere oma inmiddels ook. Mijn opa inmiddels ook trouwens. En ik zie dan altijd dat beeld voor me dat ze boven lekker een potje zitten te kaarten of zo, weet je wel. En dat vind ik fijn. En ik heb ook gewoon het idee, niemand weet precies wat er gebeurt na die dood. Maar ik geloof niet dat het op zwart gaat en alles dan stopt. Ik vraag me niet wat er dan wel gebeurt, maar ik vind het in ieder geval een prettig gedacht dat je ziel of zo nog wel blijft zweven in het universum. En ik heb hetzelfde met mijn vader. Ik voel ook sterk dat hij er is. En ook niet doordat hij zegt, hey Katje! Maar gewoon wel, ik voel zijn aanwezigheid. En ik vind daar ook echt nog wel steun in af en toe.
Ja, wat zijn de momenten dat je vindt of zoekt?
Het lijkt... Ja, dus stel je voor dat je over dingen twijfelt. Grote beslissingen die je moet nemen in het leven of over... doe ik je wel goed aan of zo. Dan heb ik eigenlijk altijd wel het gevoel alsof hij meekijkt en meeanalyseert. En altijd gewoon op het moment, ik doe alles op mijn onderbuik. Ik gebruik veel minder mijn verstand. Ik probeer zoveel mogelijk op gevoel te doen. Vind ik een prettiger raadgever. Ik vind dat wij als maatschappij sowieso veel te veel vanuit ons hoofd doen. En allemaal afwegingen maken. Ja. En dan uiteindelijk niet meer komen waar we eigenlijk naartoe wilden gaan. Terwijl als je je onderbuikgevoel vertrouwt, op de een of andere manier kom je dan sneller op de plek waar je wil zijn. En ik heb dan een beetje het gevoel alsof hij dat ook een beetje coördineert. Alsof hij mij de bevestiging geeft van Kai, je doet er goed aan. Weet je wel? Ja. Een soort vertrouwen.
Ik wil straks wel op die ratio versus de onderbuik. Ja. Dat vind ik heel interessant. Je moeder, leeft die nog?
Ja. Ja.
Hoe is je relatie met je moeder?
Goed.
Ja?
Ja. Ja, die is altijd goed geweest. Ja. Ja, en ik moet wel lachen. Mijn moeder die is nu eigenlijk voor het eerst alleen. En dat vindt zij heerlijk. Ze heeft hiervoor ook nog een andere relatie gehad na mijn vader. Dus helemaal prima. Ik zie die man nog steeds als mijn stiefvader. En ja. Geweldige banden. Die zijn ook gewoon goed uit elkaar gegaan. Maar ze is nu voor het eerst alleen. Mijn moeder is 63. En die heeft nu ineens... Wauw, ik heb mijn eigen flatje. Geen man, geen kinderen in huis. Ik ga gewoon lekker op pad. En vorig jaar waren wij in de Bali op vakantie geweest. Zei ik tegen mijn moeder. We waren daar een maand. Mijn vriendin en ik. Zeg, kom alsjeblieft lekker langs. Je slaapt bij ons. En die kwam dus in de eentje. Dat vond ze vroeger spannend om dat dan in de eentje te doen. Pakte ze die lange vlucht. En nu ontstaat er bij haar een soort nieuw leven. Waarin ze zegt, nog een jaartje en dan ben ik met pensioen. En dan ga ik alleen maar leuke dingen doen. Dus gaat heel goed met mijn moeder. Ik ben heel blij om dat te zien. Mijn broer heeft inmiddels 2 kinderen. Dus ze is ook wel oma.
En je bent oom.
Ik ben oom, ja. Dus dat weet jij van je moeder nog, hoe belangrijk dat is. En zij heeft complete kruiwagens en skelters weggegeven. Ja. Nou, dat zegt genoeg. Ja. Nee, maar dat is gewoon belangrijk natuurlijk voor je moeder.
Ik weet nog heel goed, ik heb fantastische schoonouders. En daar ben ik heel blij mee, want dat zijn fantastische opa en oma voor mijn kinderen. Niet dat je iets kan vervangen of zo, maar die zijn, dat zijn zo'n fijne opa en oma, die tellen voor 4, zou ik maar zeggen. Maar wat leuk is, als je kinderen krijgt, eerst ben jij het middelpunt van het universum voor je ouders. In ieder geval voor mijn moeder was dat zo. En dan krijg je kinderen en dan kijken ze niet eens meer aan als je binnenkomt. Want dan kijken ze gelijk naar die kinderen. Dat is echt, dat vind ik zo'n mooie verandering.
Automatisch gaat dat, hè?
Gelijk naar die kleintjes. En dat is ook echt, dat is heel relaxed. Want in één keer gaat het niet meer over jou. Of ze is helemaal niet meer zo druk bezig met jou, maar alleen met die kinderen. Top.
Hoe vond jouw moeder het? Want zij heeft nog wel meegemaakt dat jij een politieke carrière bent begonnen. En hoe vond ze dat? Want ik denk altijd, dat zei ik ook tegen Rob, van waarom wil je in vredesnaam in de politiek? Het lijkt mij echt verschrikkelijk. Hoe keek jouw moeder ernaar dat zoveel mensen in Nederland een mening over jou hebben? Goed, slecht, er gebeurt van alles. Je bent in talkshows. Hoe is dat voor je moeder geweest?
Mijn moeder zei altijd, ik had liever gehad dat je soapacteur was geworden. Nee, en dat zei ze altijd gekscherend. Maar mijn moeder was heel trots op me, maar die zei altijd, Jesse, voor de goede orde, dat ben ik niet omdat je bekend bent of dat je politicus bent geworden. Ik ben trots op je omdat je mijn zoon bent.
Ja.
En die onvoorwaardelijkheid, zeg maar, dat is wat moeders kunnen geven. En ze was heel trots op me. Ze vond het ook doodeng. Mm. Met alle bedreigingen die bij dit werk komen kijken, dat allerlei mensen mening over je hebben. Ze was altijd woedend als mensen nare dingen over mij zeiden.
En, snap ik.
En dat is vaak wat mensen niet snappen. Kijk, ik heb gekozen voor dit vak. En ik ben iemand die heel erg afgaat op mijn gevoel. Mm-hmm. Een supersterk verstand heeft. Dus ik lees het niet en ik kan mij afsluiten ook voor de bedreigingen en al het gezeik wat je over je heen krijgt. Mijn moeder niet. Mijn oma niet. Mijn familie niet. En dat is wat mensen die tegen mij, die dingen die me bedreigen of mij voor rotte vis uitmaken, dat is wat ze niet zien.
Mm-hmm.
Ik heb familie.
Ja.
En dat vond ze echt verschrikkelijk. Dus ik probeerde haar maar te vertellen, niet lezen, niet naar kijken, niet doen. Mm-hmm. Dat deed ze natuurlijk altijd wel een beetje. Ze heeft ermee leren omgaan. En ze vond de bedreigingen heel eng.
Snap ik.
Vond ze heel, heel eng. Ja.
Ja. Ja, nee, maar ik zie dat bijvoorbeeld ook bij mijn eigen moeder. Die Die zouden bij wijze van, als ik een aflevering van Expeditie Robinson heb gepresenteerd, zou ze kunnen kijken hoe de reacties zijn op mijn presentatiekunsten. En dan zegt iemand, joh, die kaai kan er geen reet van. Dan zit mijn moeder toch wat? Hoe bedoel je? Ja. Zeg ik, maar dat moet je niet lezen, man. Nee, ja. Dat schei je uit, joh. Dat is een kwelling voor jezelf. Maar in de politiek maak je beslissingen die ook gevolgen kunnen hebben voor een bepaald gedeelte van de bevolking. Ja. En die vinden daar wat van. Die zijn emotioneel en die denken dan niet na over het feit dat jij nog een moeder hebt. En die zijn gewoon woedend. En dus je zit op een kwetsbare positie. Je moet belangrijke beslissingen nemen die echt niet door iedereen gewaardeerd worden. Dus ik kan me voorstellen als moeder dat het heftig is als je kind werkzaam is in de politiek.
Ja, die vond dat echt wel heel heftig. Ja. En ook de hoeveel ik moest werken. Daar maakte ze zich altijd zorgen over. Was je wel goed? Ja.
Heb jij een weekend?
ja, maar ik moet ook heel vaak werken. Ja. Dus ik heb wel...
Hoe ziet jouw ideale weekend eruit? Even los van...
Ideale weekend?
Ja, als je denkt van, nou, we hebben nu een goede week, we hoeven niet zoveel te doen. Wat is het perfecte weekend voor Jesse?
Dan staat er niks gepland, maar word ik ook niet lastiggevallen. Dus je hebt het zo. Soms moet ik gewoon dingen doen in het weekend. En Jolijn is mijn vrouw. Ik ben haar man. We zijn samen.
Ja.
En zij is best wel, of in die zin streng. Eén dag in het weekend moet in ieder geval vrij zijn. Dat lukt redelijk om dat te doen. Dus mijn ideale weekend is op zaterdagochtend mijn oudste voetbal. Dat vind ik echt fantastisch. Dan kan ik gewoon langs het kant van het veld staan en zien hoe die daar... Ik noem hem altijd mijn pensioenproject. Dat hij over 15 jaar bij Barcelona voetbal. Gelukkig heeft hij nog helemaal niet door wat ik daarmee zeg.
Heerlijk, maar, pensioenproject. Ja, nee, maar je moet een beetje investeren. Ja. Jij staat langs de kant. Precies. Dat is een investering voor je toekomst.
Ja, dus dat is wat we daar... Nee, maar hij heeft er onwijs veel plezier. Ik vind het heel leuk om dat te doen. En dan 's middags lekker gewoon met de kids naar buiten. Naar het bos, naar de speeltuin. Mm. Gewoon met de kinderen samen.
Ja.
Lekker koken. Ik hou gewoon onwijs van koken. Ja? Dat ik dan op zondagmiddag gewoon... lekker kan koken. En bij voorkeur dat dan, weet ik wel, een fijne voetbalwedstrijd van Ajax of Formule 1 is of wielrennen. Mm. Zo de televisie op de achtergrond, kinderen aan het spelen.
Ja, dus gewoon
koken.
Eigenlijk even niks moeten.
Gewoon niks moeten. Ja. Dat is echt, dat vind ik echt top. Mm. Dat vind ik echt een fabuleus weekend. Dan
koken, ben ik, een beetje ben voetbal op de achtergrond.
Ja, gewoon en met de kinderen spelen.
Ja,
en
tijd voor de kids.
Ja, we zijn. Ik heb de kinderen. Als Jolijn ooit bij me weggaat, zijn er allerlei redenen waarvoor ze dat kan doen. Maar één die heel hoog op het lijstje staat, is dat ik de kinderen van die Nerf guns heb gegeven.
Oh ja,
dat is
ja.
Fantastisch. Dat is echt geweldig. En we gaan dan. Soms vallen we dan met. Dus ik heb drie kids. De jongste is anderhalf. Ja. Die piewt mee, zegt piewen, noemt hij dat. En dan eentje is 4 en die andere is nu 7.
Piew, piew, piew.
Piew, piew loopt hij dan. Dan lopen we door het huis en dan gaan we achter mama aan en zo. Ja. En dat vinden wij heel leuk. En dat is gewoon fantastisch. Eigenlijk hele kleine...
Dus jij ligt op de zondag gewoon met 10 van die gele pijlen op je gezicht... lig je op de bank helemaal uitgeteld.
Nee, want ik probeer dat we het dan op mama richten.
Ja, dat was een aangeschoten her door het huis. Nee, stop!
Nee, maar zij slaat erg hard terug. Dus okay.
Terecht.
En terecht, ja.
Hey, voordat we er helemaal voorbij gaan, want wat je zei net iets moois. Heftige gebeurtenis van je moeder.
Ja.
Maar dat heeft er dus wel voor gezorgd dat je contact hebt gekregen met je vader. En daarna dus ook met je halfzus.
En broertjes.
Vertel, hoe ging dat moment? Want je vader stuurde jou een heel lief bericht.
Ja.
Waar ik benieuwd naar ben is, je vader heeft je moeder op een gegeven moment... Ja, ik weet niet of ik dat verlaten moet noemen. Hij heeft je moeder...
Ja.
Je bent alleen opgevoed door je moeder. Hij heeft daarin een keuze gemaakt. Sta je achter die keuze? Kun je die keuze begrijpen? Heb je daar een gevoel bij?
Ja, nou kijk... verlaten vind ik niet het goede woord. Ik zeg altijd, het was jaren 80. En mijn moeder kwam uit... een Nederlands-Indisch katholiek meisje uit Brabant en hij een jonge Marokkaan.
Ja.
Dat was gewoon heel moeilijk, die combinatie. Mm. En ik denk dat er allerlei redenen zijn waarom ze uit elkaar zijn gedreven.
Moeilijk vanwege de buitenwereld?
Ik denk vanwege de buitenwereld. Mm. En ik neem in die zin het niet kwalijk dat hij is weggegaan. Ik neem hem dat niet kwalijk.
Nee.
Ik zeg wel, ik kan het me niet voorstellen dat ik mijn... dit is heel... Jolijn moet nu niet luisteren, maar ik... Ik kan me voorstellen dat je je partner misschien nooit meer ziet, maar mijn eigen kinderen, wow.
Mm.
Aan de andere kant, hij heeft dat altijd gerespecteerd. Dus hij heeft me ook nooit opgezocht. Dat moet onwijs zwaar voor hem zijn geweest.
Mm-hmm.
Dus ik snap dat die situatie toen heel complex was.
Mm-hmm.
Ik neem hem dat niet kwalijk, of mijn moeder.
Want jij denkt
dit is gewoon wat er gebeurde. En ik denk dat het voor hem veel moeilijker is geweest dan voor mij, want ik wist niet wat ik miste.
En jij denkt dat het voor hem een keuze is geweest om geen contact met jou te zoeken, omdat het dan zwaarder zou maken.
Ja, proces. Ook voor hem, maar ook voor mij, denk ik. Omdat het er allemaal ingewikkeld en moeilijk. En ik zit heel erg erin. Ja, gedaan zaken nemen geen keer.
Mm-hmm.
En ik heb hem leren kennen als een onwijs lieve man. Mijn moeder heeft altijd heel positief over hem gesproken. Ook de manier waarop hij in het eerste gesprek, hoe liefdevol hij was over mijn moeder en daarover sprak. Ja, en ik heb fantastische kinderen. Ja. Het zijn nu mijn broertjes en zusjes.
Ja, wel mooi. En ook wel mooi dat je het op deze manier kan zien. Ja, ook wel heel knap van hem dat hij jou zo'n respectvol bericht stuurt.
Ja.
Na zo'n lange tijd. Want ja, ik zit dan nu mezelf voor te stellen. Hoe begin je zo'n bericht? Ik kan me voorstellen dat je begint te typen. Nee, toch niet.
Nee, dat kan ik niet zeggen. Zal ik dit sturen?
Ja,
dan?
Ja, weet je wel.
Nee, toch niet. Ja.
Moet ik hem nou lieve jongen noemen? Of vindt hij dat niet leuk als ik dat doe? Weet je wel, dus... ja, wel bijzonder. Ja. Hoe is het contact dan nu met je vader? Is daar iets uit voortgekomen?
Jawel, dat is wel goed. Nou, even, toen hij mij bericht, heeft het nog bijna een half jaar geduurd voordat ik contact met hem opnam.
Voordat je reageerde?
Nee, ik heb wel gereageerd. Dank je, ik kom erop terug als ik eraan toe ben.
Ja.
En ik vond het heel moeilijk om die stap te zetten om echt contact met hem te hebben. Omdat het ook, ik voelde me schuldig ook naar mijn moeder.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Mijn moeder is dood, leef mijn vader.
Ja.
En dat is niet terecht. En dat was, maar zo voelde het wel even. Dus daar heb ik wel even tijd voor nodig gehad. Nu spreek ik hem zo. Ja, het is niet dat ik hem iedere week bel. Maar we bellen met elkaar en ik ga daar langs of hij komt bij mij.
Is die een opa voor je kinderen?
Ik weet niet of ze hem per se als opa. Ze noemen hem niet opa of zo. Ik denk dat niet. Maar ze vinden het superleuk om daar te komen. En hun ooms en tantes, zeg maar, vinden ze heel leuk.
Maar woont hij nu in Nederland dan?
Hij heeft daar altijd gewoond.
Oké. Okay. Ja. Ik dacht dat je zei dat hij terug was gegaan naar Marokko.
Nee.
Oké. Okay. Dus je hebt eigenlijk ook nog altijd misschien wel heel dichtbij hem gewoond in de buurt? Of?
Ja, dat klopt.
Bizar. Ben je misschien elkaar ook wel eens tegengekomen?
Dat is het interessante. Hij zegt, want hij weet het en ik natuurlijk niet. Maar hij zegt dat in die 18 jaar dat ik daar heb gewoond... twee keer is gebeurd of zo. Ja.
En je zus, je halfzus?
Ja, is een fantastische vrouw.
Ja?
Ja. Wat heel grappig. Ik heb van mijn moeder heb ik geen broertjes of zusjes.
Nee.
Dus voor het eerst zit er dan iemand tegenover je op wie je... Die je dus niet kent en wie onwijs veel op je lijkt.
Lijk je op haar?
Ja.
Qua uiterlijk?
Qua uiterlijk.
En, dus lijken allebei op je vader dan?
Ja. En ik weet nog heel goed, de eerste keer dat ik haar had ontmoet, zij is arts. Ja. Dan denk ik, ja, dit is er en zo, blablabla, ze is arts. Toen was moeder helemaal teleurgesteld. Ze dacht altijd dat je intelligentie van mij had. Ja. En dat kon ze ook wel om lachen, hoor. Maar nee, zij is heel lief.
Wacht even. Dan heeft je halfzus eerder contact met jou opgezocht.
Ja, dat zei ik. Ja, die had eerder contact met me
opgezocht. Oké. Excuses. Dat begreep ik niet. Nee, ik dacht dat...
Jaren eerder.
Oké. Dus jouw moeder heeft je halfzus ook ontmoet?
Nee, niet ontmoet. Oké. Nee. Nee, en ik heb nog een half broertje en nog wat jongere zusjes, maar dat is heel bijzonder. En ook mijn half broertje, wij lijken ook op elkaar. En dat is heel bijzonder om elkaar zo te leren kennen en dat je trekken ziet, zeg maar, van jezelf. Dus je bent zonder elkaar opgegroeid in een volstrekt andere werelden, maar je ziet toch dingen van jezelf terug. Dat is echt, echt bijzonder.
Hoe ben jij als vader?
Afwezig. Als ik ergens onzeker over kan zijn, is het wel over of je het goede doet als vader.
Ja.
En dat is niet op dagelijkse basis. Hè? Van, moet ik nu dit of dat? Ik ben een vader ik ben afwezig en tegelijkertijd ben ik er altijd, denk ik wel altijd voor de kids. Dus als ik er moet zijn, ben ik er. Ik ben er iedere ochtend met ze. Ik ben streng. Ik denk dat ik heel streng ben. Maar toch zeggen ze altijd dat ik minder streng ben dan dan mama. Maar ik vind mezelf wel streng. Er zijn gewoon regels waar je aan moet houden. En ik zeg niet drie keer iets. Dat is klaar.
Ik zie ook het vingertje gelijk.
Nee, het is gelijk, er komt gelijk de blik.
Papa Jesse komt.
Ja, dan is het. Er zijn gewoon grenzen. Zo ben ik zelf ook opgevoed. Mm-hmm. En ik probeer ze heel erg mee te geven dat ze hun talenten moeten najagen.
Ja.
Dus enerzijds geloof ik in grenzen stellen als ouder. En heel stevig zijn. En dit kan wel en dit kan niet. En normen en echt heel veel normen en waarden meegeven. En aan de andere kant ze onwijs vrij laten in wie ze zijn en wat ze willen. En dat goed is.
Ja.
En dat ze hun talenten kunnen ontdekken. En dat ze moeten vertrouwen in zichzelf. En geloof daarin hebben. En dat ze alles kunnen. En van mij dus ligt nul druk op de kinderen. Ze mogen van mij worden wat ze willen. En dus ik heb niet een, behalve dan dat er één moet bij Barcelona gaan voetballen.
Nee, maar dat is geen druk.
Dat is geen druk,
nee,
toch?
Nee, nee. Als hij dat zelf niet begrijpt, dan...
Nee, maar dus ik, voor mij is er niet een ideaal beeld waar ze moeten komen als ze maar gelukkig zijn.
Ja.
Maar er is één ding wat ik ze echt wil bijbrengen. En dat is dat je je best moet doen. Ik wil heel graag dat ze leren dat je met je best doen en proberen en oefenen. Niet dat je daarmee altijd er komt, maar dat je dingen kan leren.
Ja.
En dat ook in falen, dat je daarvan kan leren. Dus ik leer ze altijd, zeg altijd oefening baart. En dan zeggen ze altijd kunst. Oefening baart kunst. Dingen leren. En dat vind ik ze heel belangrijk om ze dat te leren. Dat ze leergierig zijn.
Mm-hmm.
En dat als een keer iets misgaat, dat niet is... of dat je
Ik kan het niet.
Nee, je hebt gewoon niet vaak genoeg geoefend.
Ja.
En dan doe je het nog een keer. En nog een keer. Ja, maar een ander kindje kan het wel. Nou ja, misschien moet jij het wel 10 of 15 keer vaker oefenen. Maar een keer ga je het snappen. Dat komt echt. Rustig aan. Maakt niet uit. Falen is... wat ik heel belangrijk vind is mijn kinderen... dat ze niet bang zijn om te falen.
Mm-hmm.
Dat ze dingen durven proberen, oefenen... en leren van dingen die misgaan. En dat probeer ik ze bij te brengen als vader. En het allerbelangrijkste is dat ze weten... dat ik altijd voor ze zal zijn. Altijd. Ja. Wat er ook gebeurt. Ze kunnen nog zo gek doen of... Ik ben hun vader. En ik hou onvoorwaardelijk van ze. En dat betekent dat ik nog zo boos op ze... Dat zeg ik ook altijd. Papa kan super boos op je zijn. Maar ik hou altijd van je.
Ja.
En hoef je nooit aan te twijfelen.
Ja.
Dat is er altijd. En daar hoef jij helemaal niks voor... Daar hoef je gewoon helemaal niks voor te doen.
Nee.
Dan zeggen ze, nee, maar... ik vind jou stom! Dan zeg ik, ja, maar ik vind jou toch de allerliefste van de hele wereld. Ook al heb je net echt iets gedaan wat echt niet kan. Ja. Door bijvoorbeeld tandpasta door de hele badkamer te smeren. Etter. Maar toch hou ik van je.
Ja, mooi. Ja, en het is ook een goede manier om je kinderen in ieder geval altijd het gevoel te geven dat ze eerlijk kunnen zijn. En straks als ze de puberteit ingaan, dan ga je daar nog heel veel profijt van hebben. Want je wil eigenlijk die experimentele fase waar je kinderen hoe dan ook inkomen.
Zeker.
En de stomme keuzes die ze gaan maken, die moeten altijd bespreekbaar zijn thuis. En dan kun je altijd zeggen dat je dat niet handig vond.
Precies, maar... ze krijgen echt op hun donder ook dat nog, als ze liegen.
Ja.
Ik weet precies wanneer ze niet de waarheid spreken. Ja. En dan krijgen ze echt op hun vader. Ik zeg altijd, als je eerlijk tegen me bent, is er niks aan de hand. Maar als je nu liegt tegen papa, dan hebben we echt een probleem, vriend. En dan zegt hij, oké, ik heb het wel gedaan.
Ja.
Dat is vanochtend. Dat was ook mooi. Vanochtend zat niks, Sinterklaas had niks in de schoenen gedaan.
gebeurde mij ook altijd.
Maar toen kwam de oudste kwam boven. En in mijn schoen zat wel iets, hoor. En dus om zijn broertje gek te maken, weet je wel. En dan zit hij echt helemaal te zieken. Maar goed, klaar maar.
Leuk. Nee, joh, ik snap dat heel goed. Dat zijn dingen waar je... Daar kan je van genieten.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Ja.
Hey, maar wat zijn dan de dingen waar je onzeker over bent? Is dat dan toch dat je door werk, ook ik wil het niet voor je invullen, maar ik begreep net al een beetje, je bent gewoon heel veel aan het werk. Dus ik kan me voorstellen dat het gevoel af en toe bekruipt dat je misschien er te weinig bent of te weinig
zeker,
tijd voor ze.
Dat ik er te weinig voor ze ben. Dat vind ik het moeilijkste aan mijn werk. Bijvoorbeeld vorige week.
Ja.
Kijk, vrijdag is bij ons frietdag. Even voor de goede orde. Geen patatdag.
Nee.
Dit is voor de comments.
Ik heb hier laatst een poll over gedaan. Hè?
Ja? Oh, echt waar?
Ja, het was dus heel erg regio gerelateerd. Ik zeg patat.
Ja.
In Rotterdam zeggen we wel lekker patatje.
Ik vond het een leuk gesprek. We zijn klaar.
Friet lekker op, joh.
Ja. Nee, dus we hebben een frietdag.
Ja.
Op vrijdag. En dan is het gewoonte dat... Ja, dan ga ik de frietjes halen. Dan kom ik thuis en haal ik frietjes. Maar het gebeurt ook wel zoals afgelopen vrijdag. Dan is er gewoon iets waardoor ik echt niet thuis kan zijn.
Mm-hmm.
Dat vind ik gewoon... En dat is maar iets heel... Je zegt, wat is dit nou voor iets onnozels? Maar dat vind ik gewoon kut. Omdat je er dan gewoon wil zijn. Of als ik deze week ben ik... Even kijken, wat was deze week? Ik ga zo snel. Maar ben ik nog geen avond thuis geweest.
Mm-hmm.
Leg ik ze geen avond in bed.
Nee.
Ik was nu redelijk op tijd thuis maandag, geloof ik, om 8:30 of zo. En dan kom ik thuis en dan gooi ik de deur dicht. En dan hoor ik de jongste, die is nu 1:30. Papa. En dan kom ik boven en ligt hij echt helemaal op aan.
Ja.
Dan geef ik hem een kusje en dan valt hij in slaap. Ja, dat vind ik kut.
Ja, dat snap ik. Ja, natuurlijk.
Ik mis ze gewoon. En Ik hoop eens dat ze mij ook missen. Maar aan de andere kant hoop ik van niet. Ja, ik doe mijn best.
Hoe oud ben je nu?
34.
Heb je wel eens, als je daarover nadenkt, dat je denkt van ik ga ander werk doen? Weegt dat wel eens zo zwaar dat je denkt van, ja, weet je, die politiek, wat is voor mij op dit moment belangrijk? Als ik wil die kinderen meer zien, ik wil een andere levensstijl. Spookt dat wel eens door je hoofd?
Ja en nee. Voor mij is politiek, het is mijn werk, hè? Het is mijn vak. Ik ben er niet mee getrouwd, maar het is ook meer dan mijn werk. Ja. Ik doe dit uit overtuiging, omdat ik iets wil betekenen voor Nederland.
Mm-hmm.
En daarmee is voor mij iets anders doen op dit moment in ieder geval geen optie.
Nee.
Ik doe dit omdat ik geloof dat ik wil bouwen aan een wereld die ook beter is voor mijn kinderen. Mm-hmm. Dus ik doe het ook voor hen, zal ik maar zeggen. Wat ik wel zie is dat ik denk, oké, als ik ga een keer iets komen dat ik iets anders doe. En dan wil ik niet de rest van mijn leven op dit tempo blijven doorwerken.
Nee, nee.
En ik wil wel, zeker als ze in de puberteit komen, zou ik wel graag een iets rustiger tempo willen.
Kan dat? Kan je een rustiger tempo aanhouden in de politiek?
Nee, want het lastige is, het is niet planbaar.
Nee, daarom.
Het is niet erg om hard te werken, maar het is volstrekt onvoorspelbaar. Dan zeg ik, hey, ik ben vanavond op tijd thuis. En een half uur later kan ik bellen met, nee, sorry, het gaat toch niet door.
Ja.
Dus dat is heel lastig. Maar dit vak is zo mooi en ik doe dit. Ja, het klinkt misschien stom, maar het is een roeping.
Mm-hmm.
En ik hoop dat ik mijn kinderen dat zullen zien. Hè? Dat het niet alleen maar was, papa was weg, want die vond het zo leuk. Of die wilde niet bij ons zijn.
Ja.
Dit deed hij ook voor de wereld waar wij in leven en waarin wij groot worden.
Ja.
En dat hoop ik dat ze zien.
Hoe staat je vrouw in het hele politieke verhaal? Denkt die wel eens, Jesse, wat hou je weer op de hals? Of?
Nee, dat niet. Die is gewoon fucking streng. Die is gewoon...
Naar jou toe?
Ja.
Ja?
Ja. Ja.
Die staat thuis met de liniaal en...
Ja. Nee, in die zin, die vindt het vaak gewoon onzin. Zegt je zeggen, of dus niet de inhoud, maar gewoon hoe wij werken in de politiek. Ja. Je zijn volstrekt gestoord.
Ja.
Je kan helemaal niet zo lang achter elkaar vergaderen. Je kan helemaal niet zo lang werken. Mm. Jullie maken elkaar gek. Maak eens kortere dagen met z'n allen. Ja. En denken jullie wel eens nou over de gezinnen die hierachter zitten? Ja. Dus zij is daar echt heel... Ja. Zij is super, super down to earth.
Heeft je iets met politiek zelf?
Ja en nee. Wel met onderwerpen. Dus, maar niet met het politieke werk aan zich. Nee, dat vindt ze allemaal. Dat
lijkt me wel lekker als je dat thuis hebt.
Ja, volstrekt.
Dat moet ook, denk ik.
Maar wel over de inhoud, hè? Dus we zijn heel veel bezig met duurzaamheid. Maar gewoon heel erg vanuit de mensen zelf. En vanuit zichzelf. Dus het hele duurzaamheidsbeleid bij ons thuis.
Ja.
Zo min mogelijk plastic gebruiken. Mm. Goede zepen. Goed voedsel. Dat soort dingen. Dat is allemaal... Daar is zij heel erg mee bezig.
Ja.
En heel erg met de positie van vrouwen in de samenleving en hoe zich dat ontwikkelt, hoe vrouwen nog steeds achtergesteld zijn op zoveel verschillende posities, impliciet vaak.
Ja.
Soms ook expliciet. Vaak ook expliciet. dat zijn allemaal onderwerpen waar zij heel erg bij betrokken is en op betrokken is.
Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
In de kleuterklas.
Toen jullie zelf in de kleuterklas zaten?
Of toen we daar...
Nou ja, geen idee. Misschien, ja, toen je, nee, dat kan ook niet. Nou, goed.
Toen we de kinderen daar gingen brengen.
Nee, ja, dat kan ook niet, want die heb je samen gemaakt.
Nee, we zaten samen in de kleuterklas. Ja. Maar we zaten dus samen in de kleuterklas. Maar ik heb haar daarna 15 jaar niet meer gezien of zo. En toen kwamen we elkaar weer tegen. En toen
maar je wist wel nog dat je met haar in de klas had gezeten?
Ja, het leuke is... Dit is wel echt een goed verhaal, vind ik zelf.
Nee, bring it on.
Nee, ik kwam haar tegen op het station. Ja. En zij is van een tweeling. En toen zei ik... Hey, Jolijn... En dan was ze zo van onder de indruk, maar om eerlijk te zijn, dat net zo goed de zus kunnen zijn. maar ze was zo onder
een
de. Het was nou, het was nee, ik dacht echt dat het Jolijn was, maar zij was daar zo van onder de indruk dat ze dacht, wow, oké. Nou, toen is het bijna misgegaan. Toen gaf ik mijn visie. Ik was toen dus ruim tien jaar geleden. Dus ik was 24. Toen zei ik, oh leuk, laten we elkaar afspreken. Toen gaf ik mijn visitekaartje. Nou, toen dacht ze echt, wat een loser. Ja, welke lul geeft nou aan een meisje zijn visitekaartje?
Ze wat stond er op dat visitekaartje toen?
Voorzitter van de jongerenorganisatie van GroenLinks, van Dwars. En zei echt zo, oh, wat een loser. Echt, hier wil ik echt niks mee te maken hebben. En toen hebben ze me toch een bericht gestuurd.
Ja.
Nou, zo hebben we elkaar weer leren kennen. En zo zijn we bij elkaar gekomen.
Top. 10 jaar geleden dus.
Ja, 2010. Ja, net voordat ik in de Tweede Kamer kwam.
Grappig dat je dan een kaartje geeft. Voorzitter van, wat was het? De voorzitter van de
van
jeugd?
Dwars van de jonge organisatie. Als ik dat nu, ik kan nu het schaamrood op mijn kaken krijgen. Maar het was gewoon, dat had ik gewoon in mijn jaszak zitten. Zo.
Zou dat iets zijn wat je nu, stel je voor dat je nu nog, je bent nu 24 en je leeft in deze tijd. Zou je dat op Tinder dan, zou dat het eerste zijn wat je naar iemand zou sturen als je een match hebt?
Nee, ik denk het niet.
Nee, toch niet?
Nee, ik denk het niet. Nee,
oké. Okay.
Nee, ik denk ook dat ik nu eerder er zou gaan volgen op Insta.
Ja, precies.
Dan, dat was gewoon nog de Hive-tijd.
En zeg, dan in de DM sliden.
Dan zou ik gewoon ja, precies.
Yo. Ja, hey. In lijn. Hey, en wat je hebt daar uiteindelijk tijdens zo'n eerste date wel kunnen overtuigen. Wat ben je gaan doen met haar?
De eerste echte date die we hebben elkaar toen nog een paar keer gezien, zeg maar.
Ja.
We zijn nog een keer naar het strand geweest. Maar de eerste echte date is dat... Zij was toen helemaal fan van Hey Soul Sister. Dat nummer, dat luisterde ze echt 1000 keer. En dat deelde ze toen. Volgens mij was het echt nog Hives en zo.
Ja.
En toen hoorde ik dat een van mijn beste vrienden zei... Hey, Train komt naar Nederland. Dus had ik heel snel kaartjes gekocht voor de Melkweg. En daar heb ik haar toen mee naartoe gegaan. Toegenomen.
Ja.
Het heb ik me de hele avond misdragen door allemaal te...
Hoe ziet dat eruit dan?
Ja, gewoon allemaal vals meezingen. En de voeten werpen van de drummer van die band. Nou, gewoon.
Ja.
En toen is ze gebleven. Dus eigenlijk...
Maar je kan jezelf beter op zo'n eerste date gelijk ook van die kant laten zien. Want ja, als je weet gelijk, dat ze dat accepteert, dan komt de rest wel goed.
Ja, precies.
Ja. Ja, mooi. Mooi is dat.
En jij, dus... wanneer heb jij...
Relatie gekregen. Ja. Wij zijn nu officieel volgens de boeken.
Ja,
wij hebben anderhalf jaar gedate of zo.
Maar anderhalf jaar gedate?
Ja, ik had een hele losbandige vrijgezelle periode. Die ik eigenlijk wel heel prettig vond. En waar ik eigenlijk ook gewoon wel prima onder was. En toen kwam ik Jessie tegen. En ik vond haar wel direct al heel erg leuk. Maar het standaard verhaal van ik wil me nog niet binden. En ik had net mijn huis gekocht. Qua werk ging het goed. Ik had een heel leuk sociaal leven daarnaast. Dus ik miste ook niet echt een partner. Ik ging voor mijn werk veel naar het buitenland. Ik ging naar leuke feestjes toe. En een aantal vrienden van mij waren ook vrijgezel. Dus het was gewoon een heerlijke, losbandige periode.
Hoe oud ben je eigenlijk?
Ik ben nu 30.
Oh ja.
Ja. Dus die periode vond ik prettig. En toen kwam Jessie in mijn leven. En toen dacht ik, shit, ja, ik vind haar eigenlijk veel te leuk. Maar ik durf eigenlijk nog niet echt afscheid te nemen van dat leven. Nee. En ook wel, ik ben niet zo'n fan van het maatschappelijke plaatje. Van bij elkaar komen, kindjes krijgen, samenwonen, koophuisje. Ik word daar heel allergisch van. Ik heb altijd een beetje een soort van... Ik ben heel impulsief. Dus ik wil niet dat er veel vast ligt.
Dus maar jij goed, vindt mijn leven echt kut?
Nou, helemaal niet. Nee, maar ik ben denk ik niet gemaakt voor het standaard leventje of zo.
Ja.
En niet dat jij een standaard leventje hebt, verre van. Maar meer van die stappen die je dan onderneemt. Ik ben blij dat ik nog die periode heb gehad na mijn 25e... waarin ik gewoon echt nog wel een tijd gewoon vrijgezel ben geweest... en dat eigenlijk niet had. Had ik denk ik ook echt nodig. Maar goed, anderhalf jaar gedate. En op een gegeven moment kwam er wel een punt dat zij zei van... Nee, chef, dit is even goed. Ja. En toen dacht ik wel, als ik deze nu laat lopen, dan ben ik echt de kneus. Omdat ik af en toe nog achter een andere dame aan zou willen hobbelen. Ja goed, daar zit het geluk ook niet in. En dat feest houdt ook een keer op. En we zijn nu 3 jaar bij elkaar. Of nou, dan 2 jaar denk ik officieel.
Wat zeggen de boeken? Want begon met volgens de boeken zijn wij...
Wij hebben in Kaapstad heb ik haar echt officieel dan verkering gevraagd.
Echt waar?
Ja,
dat vind ik wel schattig.
Ja, maar dat moest. Ja? Ik ben nog sterker nog, ik ben gaan paardrijden met haar. Terwijl ik een hekel heb aan paarden. Zij was helemaal gek op paarden. En ik heb nog blauwe ballen ervan. Dat is niet, ik had nog nooit op een paard gezeten. En op een gegeven moment... We hadden een heel grappig Zuid-Afrikaanse vrouw. Die had ik via een vriend van mij... die in Zuid-Afrika had gewoond. Die zei, joh, ik ken een vrouw... die heeft zelf allemaal paarden... en dat is een beetje een gek mens. Maar dat is fantastisch. Ga lekker bij haar paard rijden. En ik dacht, dat vind ik leuker dan in zo'n groep paard rijden. Want dan is misschien ook weer allemaal andere Nederlanders. En ik had daar niet zo zin in. En dat is ook minder romantisch. Dus ik had die vrouw een appje gestuurd van... joh, ik zou het heel leuk vinden om met mijn vriendin te doen. Maar ik heb nog nooit paard gereden. Dus ik weet niet of dat een probleem is. Nee, geen probleem. Kom maar hier, ik leer je alles. Ja, toen kreeg ik zo'n hele suffe helm op, weet je wel, die veel te strak zat met zo'n bandje. Dus ik zat echt als een kneus op dat paard. En Jessie, die kan heel goed paardrijden, dus die ging daar echt op zitten. En dat ging allemaal elegant en die begon te lopen. En het zag er allemaal perfect uit en ik zat zo helemaal spastisch op dat beest.
Maar was dat in de natuur of was het in zo'n bak waar je eerst moest
lopen? Ben je bekend in Zuid-Afrika?
Nee, nee.
Je hebt daar Noordkaap.
Ja.
Noordhoek, excuses. Ja, Noordhoek heet dat. En dat is een prachtig groot, breed, wit strand. Dat is echt het mooiste strand dat ik ooit heb gezien. En dan ga je dus met die paarden op het strand door het water. Echt, ja, fantastisch wel.
En was het een wit paard?
Ja, ik had een wit paard, ja.
Echt
ja,
waar?
Ja, ja, zeker. Dus het was, nee, was top romantisch. Alleen op een gegeven moment, dus die vrouw die ons hielp, van wie die paarden waren, en Jessie, die ging echt 20 kilometer voorop. En ik liep daarachter met dat paard. En ze had gezegd, ja, als je hem wat sneller wil laten lopen, moet je een heel klein tikje met je hak geven. Ja, ik vind dat dan, ik denk, oh, misschien doe ik dat dan te hard of zo. Ja. Dus ik vond dat zielig voor het beest. En dat beest van mij was heel slow. Zo. Maar ik denk, ja, ik moet nou toch echt. Dus ik gaf zo'n tikje. En op een gegeven moment begint hij te galopperen. Nou, echt, ik zat op dat beest, jongen. Ik had pijn aan mijn edele delen. En ik denk, shit. Dus dat zag er natuurlijk niet uit. En ik wilde een beetje indruk maken. Maar goed, uiteindelijk is alles goed gekomen. En hebben het hartstikke leuk.
Is dat wat ik vind? Dit wel vind het wel mooi wat je vertelt. Dat je. Want als je hebt de scheidhekel aan paarden.
Mm-hmm.
Je hebt er echt je cojones voor in de waagschaal gesteld. Ja. Dat betekent wel dat je echt iets over hebt. Daarbij laat je wel zien dat je echt iets voor haar doet. Zit je zo in elkaar? Ben je iemand die dus veel voor anderen over heeft? En zeker voor je liefde?
Ja, ik vind sowieso cadeautjes geven het leukste wat er is.
Voor de record, ik heb nog niks gehad.
Nee. Deze podcast is een cadeau voor de verkiezingen straks. Maar ik vind dat echt heel leuk. Ik ben wel, ik zou ook vooral veel geld willen verdienen om te kunnen delen. Dat ik ben altijd wel bezig met. Stel je voor dat we dit kunnen doen en dan dat je vrienden daarvan kunnen mee profiteren of zo. Dus en ik heb in mijn werk kan ik best wel vaak leuke dingen doen waarmee ik mensen om me heen ook een plezier kan doen. En dat vind ik eigenlijk een van de leukere dingen aan mijn werk. Dus nee, en ik geef wel veel cadeautjes, ja. En,
waar heb je dat van? Heb je dat van huis uit meegekregen?
Is dat nou van? Ja, ik ben niks tekort gekomen hoor. Maar ik kreeg ook niet. Mijn moeder was wel, als wij bijvoorbeeld naar. Stel je voor, we gingen naar een winkelcentrum. Ja. En we liepen langs de Bart Smit. En dan zei ik, kijk, dat wil ik hebben. Dus zei ze, ja, maar dat is even geen reden voor. We willen allemaal wel eens wat. Die gaf mij niet op een blauwe maandag ineens een Lego doos van 4x4 of zo. Dat is wel een moment voor zijn. Dus ik heb ook altijd wel geleerd zelf te sparen en ergens wat voor te doen. Ik weet niet, ik vind het gewoon leuk. Ik hou gewoon van blije mensen, denk ik. En gewoon mensen verrassen. Dat is. En ik vind ook. Ik ben persoonlijk fan van attente mensen. En ik let altijd op of iemand attent is. Ik vind het dus heel belangrijk als. Ik kijk ook even vaak naar mensen als je wat vertelt. Misschien kom je daar ook, kom je die mensen ook vaak tegen. Die stellen jou een vraag.
Ja.
Maar terwijl je die vraag beantwoordt, zijn ze alweer weg.
Ja.
En luisteren ze eigenlijk helemaal niet naar het antwoord.
Ja, zijn ze uitgetuned. Zitten ze al.
Maar waarom stel je dan die vraag, denk ik? Ja. En dat valt mij dus altijd heel erg op als iemand oprecht geïnteresseerd is. Dan denk ik altijd zo fijn. Fijne energie. Plus dat. Ja, en daar vind ik dit ook een beetje bij hoor. Gewoon mensen af en toe eens verrassen of een cadeau geven.
De ander zien. Dat is het
de ander zien.
Of het nou een cadeau is of oprecht luisteren. Of met iemand bezig. Je verplaatsen in een ander.
Ja.
Iets doen. Ik vind zelf daar altijd wel van. Iets doen wat jij niet leuk vindt. Of maar wat voor een ander belangrijk is.
Ja.
Dat vind ik altijd een groot cadeau.
Ja, want dan is het plezier. En misschien klinkt dit heel smoetselig allemaal. Maar het plezier van een ander is dan toch. Dat versterkt dan toch. Dat ik op dat paard zit, joh. Zij vond het fantastisch. En
zijn er beelden van?
Er zijn beelden van, ja. Ja, maar ik heb die dus zo opgeknipt. Dat het precies het moment dat mijn paard eindelijk rustig loopt. Ja. Dat ik door het water loop. Dat ik zo nog even die camera in kijk. En dat heb ik.
Nee, ontbloot bovenlijf. Alsof je Poetin bent.
Ik weet nog dat ik toen volgens mij ook zo'n heel raar polootje aan had of zo. En ik leek wel zo'n polospeler die het dan net niet gemaakt had. Jesse, we zitten op 50 minuten, dus ik denk dat het tijd is voor de kijkersvragen.
Ta-da-da-da-da. Een roffeltje. Zit
een roffeltje. Wat heb ik eigenlijk hier? Oh. Dat is de eerste keer dat ik dit doe, volgens mij. Wat is dit? Hey, de kijkersvragen. Dank u. Nee, ik heb natuurlijk gevraagd of mijn volgers vragen wilden insturen. Er ging enorm veel over het coronabeleid. En ik denk dat we daar ook een beetje bij moeten blijven. Anders gaan we alle kanten op. Ook iets waar ik me behoorlijk aan stoor. Regelmatig aan maatregelen. En en vooral ook in talkshows het enorme eenrichtingsverkeer. Mm-hmm. Ik vind dat er weinig echt ruimte is voor kritisch geluid over de maatregelen. Het wordt je plicht. Daar krijgen mensen best wel de kriebels van. Dus dat, eigenlijk de eerste vraag is. Gisteren, het is vandaag 19 november toch? Voor de mensen die luisteren, dit wordt denk ik over 2 weken uitgezonden. Vandaag 19 november, gisteren verscheen er dus een bericht in het AD volgens mij van Rutte over de VVD dat een vaccinatieplicht zal er niet komen. maar wel een soort van plicht, doordat ze je daarna allerlei dingen gaan ontnemen. Bijvoorbeeld, als jij een vaccinatie hebt genomen, dan mag je wel naar het theater. En als je dat niet hebt, niet. Hoe sta jij erin? Want het wordt je plicht, krijg ik sowieso al de kriebels van.
Ik ook.
Oké.
Okay. Volgens mij krijgen heel veel mensen, als ik zeg, goh, hey, zullen we misschien nog na deze podcast nog even een ommetje maken?
Verplicht.
Zeg je misschien. Leuk. Ja. Dan zeggen, je bent wel verplicht om hierna nog even een ommetje te maken. Dan zeg je ook, dikke vinger, doe het even lekker zelf. Dus kijk, ik geloof niet zo in plichten.
Nee.
En als het gaat over vaccineren, is een plicht instellen überhaupt niet mogelijk.
Nee.
Het gaat over de integriteit van het lichaam. Dus we kunnen iemand helemaal niet verplichten om die prik erin te zetten. Ik denk ook, om heel eerlijk te zijn, dit gaat over drang. Hè? Dus dat je zegt, als je dan die vaccinatieplicht hebt, dan mag je ergens wel of niet binnen.
Ja.
Dat zou kunnen gaan spelen op termijn. Ik denk dat het eerder gaat spelen met testen.
Mm-hmm.
Dus wat je nu ziet is, door dit virus, door corona, worden er allerlei maatregelen genomen die onwijze impact hebben op ons leven en op de economie.
Mm.
Je kan niet de kroeg in, je mag er niet meer de collegezalen in, theaters zijn dicht en ga zo maar door. Omdat anders dat virus zich te veel verspreidt. Wat je wel kan krijgen is dat als je straks gaat testen, en daar geloof ik wel in, dat we door een hele andere manier van testen, moeten we de samenleving opengooien. Dus waar mijn ergernis zit in het hele coronadebat, is dat het voortdurend gaat over alles wat niet kan.
Ja.
Terwijl we moeten nadenken, hoe kunnen we het wel mogelijk maken?
Er wordt eigenlijk dus veel te weinig perspectief geboden.
Precies, je hebt perspectief nodig.
Ja.
Kijk, heel eerlijk, iedereen die zegt dat coronavirus, het valt wel mee, we moeten niet zoveel maatregelen nemen. Dat heb ik het over. We gingen even over de onderbuik versus het verstand.
Mm-hmm.
Er is ook wel eens een ochtend waarop ik wakker word en denk, dat coronavirus, dat is echt een slecht idee. Dat hadden we gewoon niet moeten doen.
Ja.
Maar ja, het is er.
Ja.
En dan moet je toch blijven nadenken. En dat betekent volgens mij dat we op een andere manier naar dit virus moeten kijken. Namelijk, oké, het is er. Het is echt heel heftig voor iedereen die dat onderschat. Dat wil ik echt wegnemen. Maar hoe kunnen we gewoon zoveel mogelijk doorgaan met elkaar? En ik denk dat de oplossing daarvoor is heel veel testen. Dat vaccin gaat voorlopig de oplossing niet.
Hey, en daarbij, weet je, kijk, ik ben ook niet medisch onderlegd. Maar wat ik begrijp is van een vaccin weet je überhaupt niet zeker of het werkt. Daarbij muteert een virus volgens mij regelmatig, waardoor je dan misschien eens in de zoveel tijd weer een nieuw vaccin zou moeten nemen. Ik kan me voorstellen dat als je jaar 25 bent, je bent kerngezond, dat je zegt, ja, dat wil ik niet. Ik wil niet dat er iets in mijn lichaam gespoten wordt, terwijl ik een goed werkend immuunsysteem heb. Dus ik kan me wel voorstellen dat daar toch wel wat onrust over ontstaat, over deze gesprekken.
Nee, maar kijk, dus daarom heb je volgens mij even over vaccineren, even breed. Ik ben heel blij dat jij en ik, we allemaal hier zijn ingeënt tegen mazelen en pokken. Dus dat Rijksvaccinatieprogramma, als je een klein kind bent en naar het consultatiebureau gaat en die prikt die erin gaat. Dat is echt fantastisch.
Ja.
Want dat heeft er echt voor gezorgd dat we uiteindelijk allerlei verschrikkelijke ziektes hebben uit weten te bannen.
Ja.
Nu is de vraag, zo'n coronavaccin, als er echt een werkend vaccin zou komen, ja, dat kan. Dat moet dan misschien ieder jaar wel herhaald worden. Of ik weet het niet, hè, maar op allerlei momenten. Als dat echt zou gaan werken, ja, dan kan dat een oplossing zijn. Alleen, ik vind de hoop die erin gesteld wordt, straks hebben we vaccins, dan is het over. Zo werkt het niet.
Nee, maar ik hoor Hugo de Jonge dat eigenlijk vanaf het begin af aan roepen, waardoor ik eigenlijk vanaf maart, april al het gevoel had, de heilige graal is een vaccin en we kijken naar niks anders. En dat heeft mij eigenlijk, ik heb dat een beetje bijgehouden en wel een beetje gefrustreerd van, ja, oké, dus alle ballen op dat vaccin en voor de rest is er niks mogelijk. Tot die tijd geen festivals, voetbalstadions niet gevuld, terwijl er ook duidelijk is geworden dat buiten de kans op besmetting vrij klein is. Ik denk, laten we nou eens perspectief bieden. Laten we nou eens naar oplossingen kijken in plaats van als een blind paard op die vaccins.
Kijk, daar ben ik het heel erg mee eens. Dus wij, over 2 weken wordt het uitzonden. Ik denk dat het dan een publiek, wij werken juist op dit moment eigenlijk aan een ander perspectief.
Ja.
Het vaccin, even voor de goede, dat kan een oplossing zijn.
Mm-hmm.
Maar wat we weten met de vaccins die er nu zijn, eer dat iedereen, als iedereen al ingeënt is en of het echt werkt, ben je zoveel verder.
Mm.
Wat kan echt werken, is massaal testen.
Ja.
Dus hoe doe je dat? Nu wordt de PCR-test, er zullen vast ook vragen over zijn, gok ik. Maar de PCR-test wordt gebruikt om te kijken of mensen het virus met zich meedragen.
Ja.
De PCR-test, voor iedereen die er heel kritisch over is, is de gouden standaard als het gaat over testen. Dus iedereen die zegt, het is niet betrouwbaar, dat is niet de issue met een PCR-test. Wat is wel het issue? Hij is zo betrouwbaar of zo nauwkeurig dat hij altijd vaststelt dat je iets in je lijf hebt. De vraag om de samenleving meer vrijheid te geven is niet, draag je het virus met je mee? Ben je besmettelijk?
Juist.
En daar heb je ander type testen voor. Dat zijn bijvoorbeeld antigentesten.
Ja.
En die testen kunnen we gebruiken om dus die PCR-test, dat wil ik echt. Dus iedereen, ik hoor heel veel voorbij komen met, het is niet betrouwbaar. Jawel, hij is super betrouwbaar. Dat is precies het. Hij is zo goed ingesteld dat ik geloof in 98 van de 100 positieve gevallen heeft hij het bij het juiste eind. Hè? Pakt hij het eruit.
Maar is het zo? Hè? En ik vind het. Dus ik wil je niet. Ik lees ook alle kanten. Ik hoor dat hij heel onbetrouwbaar is en ik hoor dat hij wel betrouwbaar is. Ik kan daar niks over zeggen. Ik heb die kennis niet. Wat ik wel wil weten is het zo dat die PCR-test ook oude virusrestanten kan oppikken van bijvoorbeeld een griep of een andere bacterie en dan alsnog positief aanslaan.
Ja, kijk, hij is dat wat ik bedoel te zeggen. Hij is zo gevoelig dat hij ziet dat je het virus met je meedraagt. Maar de vraag om de samen, en dat is belangrijk, hè, voor artsen. Dus dit type test is niet speciaal. PCR is niet gemaakt voor corona. Het is een type test die je voor heel veel verschillende infectieziekten kan gebruiken.
Ja.
Is hartstikke goed. Dus dat werkt. Maar wat wij. Je moet op een andere manier naar testen kijken.
Ja.
Er zijn ander type testen die zorgen ervoor. Die veel minder snel aangaan, zal ik maar zeggen. Maar wat we niet willen weten, of bij jou in ieder geval niet, of bij onze generatie, is per se draag je het virus bij je.
Ja.
Maar ben je besmettelijk?
Ja, precies.
En als je dat kan vaststellen, dan kan je weer zorgen dat de samenleving verder open gaat. Dus wat krijg je dan? Dan krijg je dat. Wil jij naar de universiteit kunnen of naar de hogeschool, dan moet je gewoon regelmatig zo'n test doen.
Mm-hmm.
Dus zeg, om de 5 dagen moet je zo'n doe je een test. En als je dan weet,
maar
ik
dit
ben
zijn
niet,
toch geen testen waar
niet,
je iedere
ik ben
keer
niet besmettelijk.
Ja.
Nee, maar en daar wordt aan gewerkt dat het niet iedere keer je neusgotje wordt weggeduwd. Dus dat zijn andere testen. Dus wat de testen die we nu hebben, die PCR, zijn heel invasief, noemen ze dat. Mm-hmm. Dus dat gaat echt vrij diep je lichaam.
Ja.
Er wordt gewerkt aan testen waarbij dat veel overzicht. Dus een blaastest of met een speekseltest. Maar dat het allemaal minder diep, minder ingrijpend is. Nou, dat soort testen kunnen makkelijker worden afgenomen. En waar je dan naartoe kan, is dat je echt miljoenen tests kan uitvoeren. Dus wat doe je? Dan gaan studenten, laat je dus om de 5 dagen ongeveer, moet je je dan laten testen.
Ja.
En dan kan je gewoon toch naar college. Dan kan je weer festivals doen. Dan kan je naar theater. Zou je de horeca beschikbaar kunnen maken, weer open kunnen doen. Waar mijn grote zorg zit bij het hele beleid van de overheid nu, is de maatregelen die we nu nemen, zijn echt nodig. Want er is geen alternatief. Maar er is sinds maart vorig jaar, dring ik al aan op, we hebben een testsamenleving nodig. Is er veel te weinig aan gebeurd. We hebben veel te weinig testcapaciteit. En nu pas wordt Hugo de Jonge wakker en zeggen ze, oh ja, dat is echt een ding. We zouden een testsamenleving moeten worden. En dan gebruiken we het niet alleen om te vast te stellen of iemand het virus meedraagt, maar om te kijken of iemand besmettelijk is en al dat andere type virus. Dat had al klaar moeten staan. Wat is nu de ambitie? En dat is realistisch. We zitten nu in die tweede lockdown, die tweede golf. Daar gaan we in januari denk ik uit zijn. En dan moeten we zover zijn met die testsamenleving dat we niet opnieuw die lockdown in moeten.
Wat ik dus wel apart vond, je hebt heel veel berichten uit 2016, 2018 gehad over die griepepidemieën.
Ja.
Waarbij eigenlijk de zorg ook al in de knel kwam, al jaren. Ziekenhuizen waar operaties werden uitgesteld. In 2018 laatst een stuk gezien van de Omroep Brabant, ook gedeeld op mijn Instagram, waarin echt gewoon wordt aangegeven, ja, weet je, het klotst tegen de plint hier. Ja. Personeel zelf ziek geworden, heftige longklachten voor mensen die binnenkomen. Eigenlijk vergelijkbaar met wat we nu hebben, maar nu nog in de overtreffende trap. En toen was mijn reactie van, oké, maar als het in 2018 al zo heftig was. Kijk, ik bedoel, niet dat iedereen had gerekend op een coronapandemie. Maar los daarvan, als die zorg al jarenlang een beetje in de knel is, en je hoort ook die verhalen over de bezuinigingen, Dan voelt het nu bijna een beetje, denk ik ook als ondernemer, dat je denkt, oké, die zorg is nu zo bezuinigd en we komen nu zo in de knel en nu moeten wij eigenlijk onze zaken dicht houden. En zijn wij verantwoordelijk voor dat beleid? Kan je die gedachte voorstellen?
Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. En zonder het heel ik ga het heel luchtig zeggen om niet de politiek te maken. Mark Rutte is 10 jaar premier.
Ja.
Onder hem zijn de grootste bezuinigingen op de zorg
maar
doorgevoerd.
Hoe kan dit dan,
en hij staat
Jesse?
Op 40, en ik hoor iedereen hierover zeuren. En hij staat op 40 zetels in de peilingen.
Ja.
Hoe kan dat dan?
Nou ja,
snap je wat? Dus ik ben het met je eens. Die zorg is zo knel in de knel gekomen.
Ja.
De salarissen in de zorg zijn zo laag dat heel veel mensen en de werkdruk is zo hoog dat er heel veel mensen die zorg hebben verlaten. Even voor de goede orde: als we het hebben over tekorten in de zorg, bedden en apparatuur was in maart een probleem. Is het nu niet? Het grootste probleem zijn de mensen, de handen aan het bed. Nou ja, daar zie je, daar hebben wij zoveel gevraagd van die zorgmedewerkers, dat er waren al enorme tekorten.
Klopt.
Die moet je oplossen. Dat is waar, ik snap dat. Maar ja, dat is geen reden om dan nu te zeggen, ja, het is verkloot, er is bezuinigd op de zorg. Nu hoeven we geen stappen meer.
Nee, maar
te
nu
zetten.
Zit je met z'n allen in
dus
de shit.
Nu zit je in de shit, ja.
Ja, dus maar die horecaondernemer, in mijn omgeving zijn er veel, en de jongens uit de evenementenbranche, die gewoon echt in een jaar tijd hun complete carrière, hun bedrijf hebben zien
helemaal
weggaan.
Ja, ik weet het.
Die zeggen nu, ja, maar 2018, 2014, 2016, er werd al jaren geroepen door de zorg, medewerkers en door de ziekenhuizen. Maar jongens, we kunnen dit niet aan. Met een normaal griepseizoen. En nu is er een pandemie.
Klopt.
Loopt alles weer over in de zorg. En moeten die horecaondernemers, die zijn ineens verantwoordelijk voor dat wanbeleid.
Maar Nederland was hier niet klaar voor.
Nee.
Maar uiteindelijk is dit gewoon gebeurd door een regering die de meerderheid van de Nederlandse bevolking gesteund werd door een meerderheid van de Nederlandse bevolking.
Dat voelt ook zo. Ja.
En dit is gewoon beleid geweest van de afgelopen jaar, waarin de zorg steeds, het allemaal steeds efficiënter is geworden.
Ja.
En in normale tijden werkt het.
Ja.
Alleen het werkt niet op het moment dat er even druk op komt. En nu is het niet even druk, nu is het heel lang. Ik zou één ding, nu het over kijkersvragen gaat, hè, wat ik heel veel terugkrijg en wat ik echt belangrijk vind om te noemen, omdat het nu in mijn hele directe omgeving gebeurt. Je had het over als je jong bent en je voelt het niet. Wat ik echt wil benadrukken, en dat is een verschil met het griepvirus. Vaak wordt de vergelijking gemaakt met het griepvirus. Dit is geen griepvirus. Je kan kijken naar het aantal mensen dat overlijdt. Dat is helemaal niet zo. Hè, even voor de goede orde, dat is helemaal niet de mortaliteit. Het is helemaal niet zo schrikbarend hoog, maar wat dit virus met je doet, is zoveel malen erger eigenlijk dan wat het griepvirus met mensen doet. Dat ook jonge mensen hierdoor of in het ziekenhuis kunnen raken, of in ieder geval heel erg ziek kunnen worden. Dus de reden ook, dat is wat ik weer van de artsen terug hoor. Als je echt met artsen gaat praten, zeggen ze, nou nee, laten we even niet over het griepvirus, is ook heel erg. Maar dit, de gevolgen hiervan zijn zoveel erger. Niet dat daardoor heel veel mensen overlijden, maar ze moeten wel worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat zet druk erop.
Mm.
En een van de mensen met wie ik werk, die heeft corona gehad. En wij noemen haar echt de fit girl. Ik heb het aan de gevraagd. Jij kent haar ook. De fit girl van de fractie. Super fit.
Mm.
Echt. Als wij zouden gaan sporten met z'n drieën. Ik denk dat jij en ik zijn binnen 2 minuten af.
Dat is niet zo moeilijk hoor.
Dat is überhaupt niet zo moeilijk. Maar we zijn echt af. Die heeft het gehad. En die is nog steeds uitgeput.
Ja.
Echt uitgeput. En de verwachting is dat het nog een week tot 6 tot 8 weken duurt voordat haar longcapaciteit weer op orde is. Er is geen seconde is haar leven in gevaar geweest. Geen seconde is zij ook bang geweest om dood te gaan. Maar zij heeft hier nu wel mee te dealen.
Ja.
En wat je ziet is dat dit op hele grote schaal gebeurt in de samenleving. En daardoor is er zo'n enorme druk en is dit virus echt anders dan het griepvirus.
Nee, maar dat geloof ik ook. En ik denk sowieso dat een virus dat onbekend is, daar moet je lichaam moet daar op een nieuwe manier op gaan reageren. Je immuunsysteem kent dat ook niet. En dan zijn er gevallen bij waarin het immuunsysteem op hol slaat of op een andere manier het lichaam daar op een hele heftige manier op reageert. Ik heb ook overigens een vriend gehad die ooit door een griep een dubbele longontsteking heeft opgelopen en daarmee echt een hele tijd naar de kloten was. Dus dat gebeurde toen ook. Ik ken dan ook weer. Ik geloof ook dat het zo is. Hè? Maar ik kan daar ook nu al 20, 30 mensen tegenover zetten die het coronavirus hebben gehad, die positief zijn getest en die jeuk aan de neus hebben gehad.
Ja.
En daardoor
die ken ik ook.
Ja, nee, maar precies. Dus en dat is ook een hele grote groep. Mensen die hebben gewoon zoiets. In die eerste maanden was iedereen bereid om alles op te geven en te zeggen, jongens, dit is zo eng. We gaan gewoon met z'n allen schoudertjes eronder en we moeten allemaal water bij de wijn doen. We zijn nu 8-9 maanden verder en er is voor een aantal mensen in bepaalde branches gewoon op dit moment nul perspectief dat ze hun werk terugkrijgen. En die mensen die gaan uiteraard nu roepen van, ja jongens, hey, luister, heel kut als je het krijgt.
Ja.
En nog erger als je er echt heel erg veel last van hebt. Maar wij willen gewoon door met ons leven. En wij willen een manier vinden om dat zo snel mogelijk op te pakken.
Maar daar ben ik het helemaal eens. Maar waar ik me heel veel zorgen over maak, is hoe deze hele discussie over corona dreigt te ontsporen in absolute uitersten.
Ja, nee, dat ben ik met je eens.
En over de PCR-test, daar kan je van alles over zeggen. Maar wat ik voorbij zie komen online over wat er allemaal niet aan zou deugen.
Hoe zit het met de vals positieve? Want dat krijg je steeds terug. Dus dat er een hoog aantal vals positieve bij zou zitten. Dus ik zeg even dat je de 100 man test. Ja. Dit klopt niet, hè, voor de mensen die me direct gaan verbeteren. Het is een open gesprek. Val ons niet aan. Stel je voor dat je 100 mensen test, dat er dan 13 positief worden getest die eigenlijk niet positief zijn. Klopt dat? Ja. Hoe zit dat verhaal dan, volgens jou?
Ik zal er zoiets over zeggen. Maar eerst algemeen gewoon in over hoe we precies wat je zei. We voeren een open gesprek met elkaar.
Ja, precies.
En daarin moet je kritiek kunnen hebben. Ja. Dus moet je kunnen zeggen, zo'n PCR, waar gebruik je het wel voor of waar niet? Welke test wel gebruiken? Maar we hebben ergens moeten we het eens zijn met elkaar over de feiten.
Mm-hmm.
En wat ik, waar ik me echt zorgen over maak, wat ik online voorbij zie komen, is echt feitenvrijheid erover. Hè? En dat betekent niet dat je geen dingen in twijfel mag trekken. Hoe klopt dit? Of wat gebeurt hier? En wat speelt hier? Even terug, en dan komen we op die PCR. Even terug naar die ondernemers. Die ken ik ook.
Mm.
En ik vind het echt verschrikkelijk om te zien. En daarom hebben we een andere manier van denken nodig in deze crisis. Mm-hmm. Niet alleen hoe zorgen we dus niet alleen een medische manier van kijken, maar een samenlevingsblik. Niet eens een economieblik. Samenlevingsblik. Het effect wat het heeft op jongeren. Kan je zeggen, ja, maar even een feestje minder. Wat dit doet met hun gestelte. Hoeveel mensen je niet, misschien in je directe omgeving, wat je hoort, gewoon depressief worden van de situatie waarin we nu zitten. Al die ondernemers.
Ik ken los nog van de ondernemers. Ik ben gisteren met twee vrienden. Het zijn gewoon, even gek gezegd, echt wel twee nuchtere gasten die positief in het leven staan. Hebben allebei ook nog hun werk. Dus die zijn niet eens financieel getroffen. Die zeiden allebei tegen mij, ik heb voor het eerst sinds een maand dat dit echt op me afkomt.
Ja.
Dat ik me sip voel. Dat ik depressieve gevoelens voel. Ja. Dat mijn wereld is zoveel kleiner geworden. Bijna een soort van angstig. Er lijkt geen uitweg te zijn. En er komt gisteren de beste man van de World Health Organization weer met een vrouw. Zelfs als er vaccins zijn, dan nog een mondkapje, dan nog social distancing. En dan denk ik, jongens, als dit nou constant de boodschap aan de mensen is die al 8-9 maanden lang alles eraan doen om mee te gaan. Je moet perspectief gaan bieden, maar want trekken mensen
maar
niet.
Maar daarom moet je perspectief bieden. En het perspectief wat ik kan bieden, waarvan ik echt weet waarvan ik overtuigd ben dat het kan gaan werken, is die testsamenleving.
Ja.
En op die manier kunnen we gewoon weer zorgen dat we met elkaar hier, dat je weer door kan met elkaar. Wat ik niet kan, want je vroeg iets over de PCR-test, is ik heb die cijfers nu niet paraat, dus dan ga ik daar niet mee
goochelen
hoe dat zit. Laat ik zeggen, wat is erger? Wat je wil als je medisch gezien is het erg. Als je de samenleving open wil doen, dan is het niet erg als iemand vals positief is.
Mm-hmm.
Ik zal je uitleggen waarom. Dat heeft effect op jou. Dus jij wil naar een concert. Dat kan niet, want jij was vals positief. En dan blijkt uit een controletest die je doet, dat was stom. Nu zat je op de bank, kon je niet naar het concert. Is voor jou heel vervelend.
Mm-hmm.
Waar we uit moeten is het ik-denken, als het ware, en naar het wij-denken. Wat je wil is een test die 100% zeker vals negatieve voorkomt. Want wat we willen is ervoor zorgen dat iedereen die niet besmettelijk is, dat we dat helder hebben.
Mm-hmm.
Zodat die door kunnen gaan.
Ja,
mm-hmm. En dat is waar je veel meer op moet focussen. Mm-hmm. Dus er is een hele erg focus op vals positieve. En dat is vervelend, want daardoor kan je misschien ergens niet aan deelnemen. Ik ben veel meer gefocust op de vals negatieve voorkomen.
Ja, volgens mij is het snap punt je, van de, ja.
Snap je wat ik bedoel te zeggen? We moeten zorgen dat we moeten iedereen die besmettelijk is eruit halen en die in quarantaine stoppen. En dat vraagt iets weer. We moeten weer terug naar toch dat gevoel van solidariteit en gezamenlijkheid. Waarbij we zeggen, luister, wij willen niet terug in lockdown. Zijn we het daarover eens?
Dat denk ik tot daar iedereen.
Daar zijn wij het met elkaar over eens. Oké, dat gaat iets betekenen. Dus wij moeten een stukje van onze eigen vrijheid misschien wel opofferen voor het grotere goed. Dat betekent dat als jij besmettelijk bent, ga jij onder superstrenge voorwaarden in quarantaine. Want als jij dat doet, kunnen al jouw vrienden hun baan houden en naar een feestje gaan. En daar moeten we naar terug. En dat kon niet, want het was helemaal niet goed opgesteld met testen. Je wist niet wanneer je besmettelijk was. Dat moet de overheid voor ons regelen. Namelijk dat we weten wanneer jij besmettelijk bent en niet. En jij moet je dan aan die afspraken houden. En als we daar een nieuw contract op afsluiten, zou ik maar zeggen, een sociaal contract, dan denk ik dat we de komende jaren weer normaal met elkaar kunnen. Normaal, niet helemaal normaal, dus niet normaal om je te laten testen. Maar in ieder geval toch weer dat we de horeca weer open kan. Dat we zorgen dat er toch weer festivals zijn. De culturele sector weer kan gaan draaien. Dat het leven weer lucht en zon en energie krijgt.
Als dat met een blaastest zou kunnen, dan zou ik daar direct voor tekenen. Af en toe blazen en als je het hebt, dan ga je naar huis. Ik ben het met je eens wat je zei, maar ik vind dat ook Kijk, ik heb eigenlijk nooit de griep gehad. Dus ik heb misschien ook geluk dat ik van mezelf een goed immuunsysteem heb. Of misschien ben ik gewoon daar niet vatbaar voor. Maar ik weet dat als ik me verkouden voelde, dan gaf ik mensen al geen hand. Als ik me verkouden voelde, ging ik niet naar mijn oma toe. Of als ik moest hoesten, dan deed ik dat al in mijn elleboog, bij wijze van. Dus die fatsoensnormen waarin je zegt van oké, als je ziek voelt, dan blijf je binnen. En dan ga je niet naar andere mensen toe. Die moeten er sowieso zijn. Ik ben het ook met jou eens. Zeker als je dan ook nog eens getest wordt en wordt gezegd je bent besmettelijk. Ja. Dan vind ik het ook. Gewoon streng zijn, naar binnen en gewoon wegblijven.
Ja.
Prima. Als de rest dan door kan, dan staat volgens mij iedereen daarachter. Wat het volgens mij het punt is van de mensen die twijfelen aan die PCR-test, is dat op basis van, daar worden wel de besmettingen mee opgeteld. Hè? Dus zij zeggen, als je op een gegeven moment te veel vals positieven hebt, dan
lijkt het alsof het erger is. Dan
lijkt het. En wat de media doet, en dat is ook een grote frustratie van heel veel mensen, is angst, opkloppen. Ik weet ook wel een beetje hoe het werkt. Uiteindelijk heb je online allemaal. Ja, je moet als krant ook gewoon je kliks halen. Daar zitten ook de verdienmodellen aan. Dus ik snap dat een schreeuwende titel goed werkt. Maar mensen zijn dat echt zat. Mensen willen gewoon een transparant verhaal.
Gewoon feiten.
Perspectief, feiten. Als het niet erger is, dan moeten we het ook niet erger maken. Blijf nou gewoon eens gewoon genuanceerd naar de situatie kijken. En bied perspectief.
Maar het biedt aan de andere kant ook. Dus ik vind de aanval op de PCR-test en hoe onbetrouwbaar die zou zijn, is ook niet terecht.
Mm.
Volgens mij zijn er, en dat is op dit moment, is waar je naar kijkt, is hoe gaat het nu in de ziekenhuizen? En dat is niet via een test, dat is gewoon de realiteit. Ik ben nog niet zo lang geleden bij Diederik Gommers en Ernst Kuiper op bezoek geweest. En al hun, ik zeg bij hen, maar dat zeg ik eigenlijk omdat ik zoveel verpleegkundigen daar heb ontmoet. Eigenlijk gaat het om hen. Zij doen echt heldenwerk daar in het Erasmus MC. Als je daar komt, dan zie je gewoon wat de realiteit is voor die zorg. En wat wij niet willen, wat niemand wil, is dat we mensen hier op de gang zouden moeten. Dat wil niemand, hè?
Niemand.
Mensen die op de gang liggen. Dat is even voor de goede. Dat is nu de realiteit. Wat ik uit wil, is uit die. Ik zie het online ook. Ik word er ook voortdurend over bevraagd. Die hele discussie. En de vals positief. En wat tellen we nu op? En jongens, kijk even naar de echte wereld. Dit is wat er nu gebeurt. En vervolgens moeten we met elkaar de stap zetten naar die testsamenleving. Zodat we ervoor zorgen dat we de besmettelijke mensen, dus niet de dragers van het virus, nee. Dus besmettelijke mensen eruit halen. Zodat de rest zoveel mogelijk kan doorgaan. Dat is de grote opgave. Waar we nu voor staan, dat is het perspectief. En ik denk dat als we dat met elkaar kunnen doen, dat er weer licht, echt licht aan het einde van de tunnel is. En ik ben het met je eens, iedereen die zegt het vaccin is de oplossing, dat is gewoon niet waar.
Nee.
Omdat we niet weten hoe lang het vaccin werkt. We weten niet hoeveel vaccins er komen. Het is een deel van de oplossing, maar niet de hele oplossing. Dus de testbeleid is echt, jongens, daarmee kunnen we uiteindelijk de boel weer opengooien.
Nee,
en daar heeft de overheid, om heel eerlijk te zijn, heeft dit kabinet gewoon echt verknald. Ik zeg dit vanaf mei vorig jaar. En het komt gewoon niet door. Want nog één ding over als ik me ziek voel. Weet je wat het grote probleem is met jongeren? Ik voel niks, zeggen ze. Ja, weet je wat het grote probleem is? Omdat je niks voelt. Je rondlopen, kom je met allerlei mensen in contact. Dat is niet. Daarmee zeg ik niet dat het jouw schuld is. Maar dat is waarom je zoveel moet testen. Want mensen weten het vaak niet
maar
eens
dat, was meer
dat
als
ze besmettelijk zijn.
Meer als aanvulling op dat ik het met je eens ben. Dat je dan de verantwoordelijkheid hebt. Als je je ziek voelt of je
precies.
bent besmet.
Of als je uit die test blijkt dat je besmettelijk
naar binnen. Het probleem is dus wel, en ik ben blij dat jij dat ook bevestigt. Dat door het toedoen van beleid eigenlijk de afgelopen jaren die zorg kapot is bezuinigd. We nu daardoor in deze situatie zitten. Kijk, niemand had dat coronavirus zien aankomen. Dus
dat wil ik ook echt benadrukken.
Dus laten we dat even, dat zijn we met elkaar eens. Maar wel het feit dat die zorg zo bezuinigd is en dat we daar nu zo voor in de knel komen, kan ik me goed het gevoel voorstellen van horecaondernemers, mensen uit de theaterwereld. Ja. Sowieso in die filmpjes van de IKEA. Hè. Tegen de IKEA, maar waar rijen mensen staan en dat je de theaters dan niet kunt openen. Ik snap die frustratie voorkomen. Hoe kan het dat daar zoveel op zijn? Wat was daar de theorie achter? Help me daar eens bij. Want
er wordt onwijs veel. De grootste begroting die we zeg maar niet dit jaar, want er is nu heel veel extra nog uitgegeven aan sociale zaken. Maar de grootste begroting van de overheid is de zorg. Hè? Dus dat, daar wordt zoveel geld aan uitgegeven. En wat je wil proberen is om te zorgen dat je daar de kosten probeer te drukken, want dat is allemaal geld wat we niet kunnen uitgeven aan onderwijs. Dus ook even in perspectief plaatsend, dat je kijkt hoe je daar de kosten kan dempen. Even op een andere manier.
Mm-hmm.
De zorg, ik vind dat zorg geen markt is en met mij heel veel.
Nee.
Maar hoe het systeem is ingericht, is het wel een markt.
Toch?
Dat betekent dat hoe meer je produceert, hoe meer zorg je levert, hoe meer je kan verdienen als instelling. Dus wat de overheid doet waar ik ook voor ben, is dat wat je wilt proberen te voorkomen is overbehandeling. Dus iedereen in Nederland moet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Maar dat wil niet zeggen dat iedere behandeling nodig is.
Mm-hmm.
Dat is niet iets wat je uit financiële motieven moet zeggen om te bezuinigen. Dat is verkeerd. Maar je wil wel dat het systeem heel goed nadenkt. Word je hier beter van door deze behandeling? Of eigenlijk niet? Is het nodig of niet?
Nou, ja, zeker niet als, er aan, als dus de payoff is dat er aan de andere kant daardoor geld wordt verdiend en misschien verkeerde diagnose wordt gesteld.
Precies, dus je wil dat er efficiënt met middelen wordt omgegaan. Het raar is, dat kan je dus doen door te zorgen dat er niet te veel ziekenhuisbedden zijn. Want als er heel veel ziekenhuisbedden zijn, dan, wat je snel kan krijgen is overbehandeling. Ja. Want ja, die bedden hebben we toch en die bedden moeten we vullen. Nou, dat betekent dat je naar een ander systeem... Dus er is een systeem van marktwerking. En als je in een systeem van marktwerking te veel bedden hebt in de ziekenhuizen, dan komen die bedden vol. Dat is hoe de markt werkt. Mm-hmm. Want die liggen leeg en die moeten gevuld worden, want anders kosten ze geld. Ja. Dus wat je nodig hebt, is een enorme overcapaciteit aan bedden voor dit soort situaties. Of moet je je voorstellen dat er een aanslag is of een verschrikkelijk ongeluk. Dus daar hebben we capaciteit voor, maar je wil daar eigenlijk nog meer capaciteit voor. Maar dat kan eigenlijk alleen als je die marktwerking uit de zorg haalt. Mm. Want als die marktwerking erin blijft zitten, dan geef ik je op een briefje dat als je zoveel meer capaciteit creëert, dat het gebruikt gaat worden. Mm. En dat willen we ook niet.
En het gaat voor de duidelijkheid ook. Hè? Het gaat nu, want ik hoor je ook dan wel eens het verhaal. Ja, maar in Ahoy is een noodziekenhuis opgebouwd en wordt niet gebruikt. Het gaat nu echt dat we handen tekort komen, toch?
We komen handen tekort.
Precies. Dus het gaat even niet om de bedden, IC-bedden, die zijn er genoeg.
Niet om ventilatoren. Dus dat zijn de beademingsapparaten. Mm-hmm. Mensen die moeten dit kunnen bedienen. En we komen gewoon mensen tekort in de zorg. En
is er een manier om dat op korte termijn aan te vullen? Kun je bijvoorbeeld mensen die gestopt zijn met werken weer...
Je moet mensen die gestopt zijn met werken daar, die moet je weer proberen in ieder geval tijdelijk terug te krijgen. Maar wat mij betreft definitief. Kijk, de reden waarom mensen daar weggaan in de zorg is dat ze in vergelijking met andere sectoren onderbetaald worden. En ten tweede dat de werkdruk enorm hoog is. En aan die twee dingen moet je echt iets doen. Ja. En de volgorde is dan eerst dat hogere salaris, dan komen er meer collega's en dan kan de werkdruk op.
Ja.
Een derde reden waarom die werkdruk, of een reden waarom die werkdruk zo hoog is, is de enorme verantwoordingslast die er is. Door de marktwerking hebben we allerlei verzekeraars. Dus het is nu 1 november geweest, dus je kan weer kiezen. Heb je een nieuwe zorgverzekering al uitgekozen?
Nee.
Met jou denk ik heel veel andere mensen, maar er zijn heel
ik schrik
veel...
helemaal. Shit, had ik dat moeten doen?
Er zijn heel veel verzekeraars en iedere verzekeraar kan op zijn eigen manier informatie opvragen bij ziekenhuizen. Dat betekent dat in ziekenhuizen die moeten allemaal op een andere manier hun kosten declareren.
Mm.
Dat is een enorme verantwoordingslast. En 3 keer raden wie dat moeten doen, dat zijn de mensen op de werkvloer. Die zijn dus heel veel bezig met dossiers invullen en bureaucratie. Dat geeft zo'n enorme werkdruk. Dus dat is niet de korte termijn, want het duurt voordat we het hebben gedaan. Marktwerking uit het systeem halen. Jongens, we hebben gewoon goede zorg nodig. En daar betalen we met z'n allen voor.
Ja.
Hoe fucking cares dat je dat nou bij welke verzekeraar je zit? Je wilt toch gewoon goede zorg als jij ziek bent? Dan wil je toch gewoon de zorg krijgen die nodig is.
Absoluut.
Nou, als je dat, dus we moeten ook het systeem durven veranderen.
Ja.
Dus het is op de korte termijn mensen die uit de zorg zijn gegaan, die daar komen werken. In Breda zijn
bijvoorbeeld
mensen
aan te vullen,
uit de horeca, die kunnen hand- en spandiensten verlenen. Dus er kan van alles extra gebeuren. Maar op de middellange termijn, volgend kabinet, wat heel erg op mijn lijstje staat in ieder geval. Als we die marktwerking er niet uitgaan, gaat dit nooit veranderen.
Nee.
En de salarissen moeten gewoon omhoog. Het is
absoluut.
Gewoon dat is echt... Ja, dat...
Nee, maar dat is ook weer zo Nederlands, weet je wel. Dan gaan we met z'n allen naar klappen voor de zorg.
Ja.
En denk je, klappen, daar moet geld bij. En ik weet dat ook heel populistisch klinkt wat ik nu zeg. Maar, en dat het allemaal echt wel wat ingewikkelder ligt. Maar uiteindelijk, dat klappen voor de zorg, precies, daar hebben ze geen fuck aan.
Nee, maar zo
laat het ze nou echt eens merken dan op die werkvloer, dat ze gewaardeerd worden.
Ja, precies. En dat is echt nodig. Want zeker, niet iedereen... Ook laat ik even tegenover jouw populisme even wat...
populisme erin gooien.
Nee, kijk... Niet iedereen in de zorg verdient weinig. Met artsen hoef je echt geen medelijden te hebben. Er zijn bepaalde verpleegkundige specialisten die echt een heel goed salaris hebben. Maar als we gewoon kijken naar eigenlijk al die mensen die echt aan het bed staan, dat is echt laag. Zeker de instroomsalaris. En daar kan je slim naar kijken en dat kunnen we verhogen. Ja, en ik vind gewoon dat we dat moeten doen. Zorg is zo belangrijk, dat zie je nu.
Ja.
En op die manier, met de combinatie van al die dingen, moet je zorgen dat je meer mensen in de zorg hebt werken. Dat is waar ik in geloof.
Toch nog één laatste korte vraag. Ik was eigenlijk heel blij dat jij in het begin tegen de coronawet was.
Ja.
Maar uiteindelijk toch voorgestemd. En ik weet dat die is aangepast. En Rob Jetten zei ook... Nee, ik stuurde naar Rob Jetten ook van...
Ja.
Rob, even serieus. Wat gaan we nou weer krijgen?
Gast, wat doe je nou?
Ja, daar ben ik helemaal niet mee eens. Dat 3 ministers zoveel zeggenschap krijgen. Wat heeft jou toe bewegen om toch daar mee akkoord te gaan?
Ja, nou... Daar toch dan mee akkoord gaan is het niet... We hebben die wet vooral volstrekt verbouwd. Dus die wet is niet meer wat het was. Dus die wet die er lag, waarvan ik heb gezegd, daar ben ik tegen. Daar is het kabinet ook van geschrokken. Daarom zijn ze met ons komen praten en hebben deze wijzigingen doorgevoerd. Dat was dat ministers zelf konden besluiten. Nou, we gaan het eens eventjes helemaal anders doen in dit land.
Oké, dit is belangrijk. Dus daar ben ik wel even benieuwd naar. Mijn grootste angst was dat... Volgens mij duurt dit 3 maanden, toch? Die noodwet nu. Is dat voor een termijn van 3 maanden?
Het is een tijdelijke wet. Ik weet niet of het nou 3, 2 of 4 is, maar het is een tijdelijke wet.
Maar zij mogen niet zelf met z'n drie beslissen dat die wet weer wordt verlengd, toch?
Als ik even heel kort mag zeggen. Ja? Zij kunnen niet zelf zeggen dat die wet wordt verlengd. Zij kunnen niet zelf zeggen, en nu gaan we zulke verregaande maatregelen nemen. Dat moet allemaal via de Tweede Kamer.
Okay.
Dus wat wij hebben gezegd, waarom ik tegen die wet was, is ik ga niet 1, 2 of 3 ministers in dit, eigenlijk de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, zoveel macht geven.
Nee, die moet je helemaal geen macht geven.
Nee, maar buiten hem. Maar je gaat niet 1 persoon zoveel macht geven om allerlei verregaande besluiten te nemen die mensenrechten inperken.
Nee, precies.
Dat doen we niet. No fucking way. Dat hebben we dus ook niet gedaan. Die wet is nu zo verbouwd dat alleen... Het kan zijn, hè. Het kan zijn dat er weer iets gebeurt en dat er verregaande maatregelen moeten worden genomen. Dan moet de Tweede Kamer over beslissen. Dat is de volksvertegenwoordiging. En die wijziging is nu ingebracht. En dat betekent dat er niks kan veranderen zonder dat de Tweede Kamer daarmee instemt. En sterker nog, dat is een verbetering ten opzichte van de situatie die er was. Want de Tweede Kamer heeft helemaal nergens over gestemd over alle maatregelen die zijn genomen. Nu is de Tweede kan het kabinet dat niet doen zonder de Tweede Kamer. En dat is... Dat is de winst.
Okay.
En daarmee is die wet van Hugo de Jonge... Ja, je kan zeggen, hebben wij voor die wet gestemd? Ik zou zeggen, zij hebben voor onze wet gestemd. Want het is een, die wet is niet meer wat het was. Die is volstrekt verbouwd.
Maar daar stonden sowieso al krankzinnige dingen in. Dat je het überhaupt durft voor te stellen, vond ik al vrij heftig. Maar kijk, bijvoorbeeld wel de mondkapjesplicht. Die kan er nu wel doorheen gedrukt worden door deze wet.
Nee, maar even... Nu gaat het over de juiste woorden.
Mm-hmm.
Er kan een mondkapjesplicht komen, maar dat kan niet door 1 minister worden afgedwongen. Dat moet door de Tweede Kamer.
Maar die wat vanaf 1 december geldig wordt.
Dan is de coronawet, hè, die gaat dan in.
Ja.
Maar wat het punt is, waar iedereen tegen was, inclusief ikzelf, is dat 1 minister kan besluiten, dit gaan we doen in Nederland.
Mm-hmm.
En zo'n verregaande maatregel moet besloten worden door een meerderheid van het parlement. Want dat is de volksvertegenwoordiger.
Dus de mondkapjesplicht, die kan niet door 1 minister besloten worden. Ook niet door 3 ministers.
Nee, dat moet door de Tweede Kamer. Uiteindelijk gaat... Hè, dat is de grote winst van deze, dat is de grote winst van deze wet. En daarmee gaat hij er waarschijnlijk wel komen.
Die mondkapjesplicht, daar ben ik ook zwaar op tegen. Nee, want ik vind dit zoiets achterlijks.
Maar het is wel... Het gaat over de democratische legitimering.
Ja, maar wat vind jij van de mondkapjesplicht?
Ja, ik ben ervoor dat we mondkapjes dragen. En dat
maar waarom? Het werkt niet. Het heeft een bepaald effect. Het heeft een soort van afremmend effect. Dat je zegt, oké, we blijven uit elkaars buurt. Maar Jaap van Dissel, notabene, zegt, jongens, laten we daar nou niet aan beginnen. En waarom zou je dat dan verplichten? Dat voelt zo ongelooflijk krom.
Nou, wat ik vind twee dingen. Iets wat ik komisch eraan vind, is dat heel veel mensen die tegen de mondkapjesplicht zijn, op allerlei zaken Jaap van Dissel bestrijden. En hierbij zeggen, maar hier heeft Jaap van Dissel gelijk. Wat ik me op baseer. Waarom ik wel een mondkapje draag in publieke ruimtes. Mm-hmm. En dat is het volgende. We weten uit heel veel internationaal onderzoek. Ik kijk vooral naar de WHO. Daar krijg je heel veel. Ik zie de comments nu komen over de WHO. Wat daar fout aan is. Maar wat we weten uit internationaal onderzoek. Is dat het wel degelijk het virus. Het aantal. De viruslood kan afremmen. Dat het wel degelijk werkt. Ook in Amerika heeft dokter Fauci nog niet zo lang geleden dat weer gezegd. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nee, het werkt niet.
Nee.
Het heeft allerlei andere negatieve
onderzoek
effecten.
Onderzoek van Radar, volgens mij, VPRO
laatst. Dus dat is ook, de slotsom voor mij is, wat we zeker weten, is dat het heeft geen negatieve gevolgen. En dan kan je maar beter het zekere voor het onzekere nemen door het
te draaien. Maar je moet niet te lang ophouden. Ik zou iedereen wel aanraden na 2 uur echt even afdoen, want anders wordt het niet gezond.
Nou, wat vooral niet fijn is dat je eigen adem zo raakt.
Nee.
maar het eventjes, in het ziekenhuis werken ze daar altijd mee.
Nee, maar dat zijn medische mondkapjes, toch?
En voor vele uren. Nee, maar even, ja, maar die sluiten nog meer af. Dus als je het hebt voor jezelf of het niet gezond is. Dus het is niet ongezond voor je. Ik weet dat er ook mensen zijn die zeggen dat het ongezond is voor jezelf. Ik geloof niet dat het ongezond is voor jezelf. Als het een klein beetje bijdraagt in deze hele shitzooi, ja, dan doe ik daar graag aan mee. Omdat ik er alles aan wil doen om volgende lockdowns te voorkomen en dat je anderen besmet. Daar wil ik aan bijdragen.
Ja, nou, dat is voor mij de Ja, ik heb dat. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Die wil daar aan bijdragen. Ook de mensen die tegen mondkapjes zijn. Maar het voelt, vooral als je het gevoel hebt dat het weinig effect heeft of niet genoeg effect. Hè? Daar mag ook nog steeds een discussie over bestaan. Maar dan kan ik me wel voorstellen dat een mondkapjesplicht ineens wel iets voelt als, ja, maar jongens, als er gewoon maandenlang wordt geroepen, we gaan niet aan beginnen.
Maar weet je wat volgens mij de crux is? Althans, dat denk ik.
Nou.
Kijk, als je ziet Als je jong bent of ondernemer en je ziet dat het afgelopen jaar je bedrijf failliet is gegaan. Je een stukje van je toekomst voelt afgepakt. En je ziet dat de overheid bijvoorbeeld over dat testbeleid totaal zijn zaakjes niet op orde heeft. En jij krijgt het gevoel dat jij een plicht krijgt opgelegd. Dan snap ik dat je dat onwijs
bedrukkend vindt.
Dat je dat gevoel bedrukkend vindt.
Ja.
Maar we hadden het over de onderbuik. Dat zei jij. Ik luister graag naar de onderbuik en naar het verstand. Onderbuik klinkt negatief. Het gaat over je gevoel.
Nee, absoluut.
Volg je gevoel.
Intuïtie.
En je intuïtie. Maar kijk ook naar de. Maar gebruik ook je verstand en rationaliseer.
Mm-hmm.
En als ik die twee met elkaar combineer, dan kom ik tot de slotsom. In ieder geval dat ik zei, dat toch is het verstandig om mondkapjes te gebruiken. En ook al voelt het heel vervelend om te zeggen, godverdomme, als we nou verdomme verplichten dat in op openbare plekken moet. Ik denk nog steeds dat het heel verstandig is. En als het er aan bijdraagt dat wij de samenleving gewoon weer niet op slot hoeven te doen, alsjeblieft jongens, doe het.
Nou, wij zijn het in ieder geval over één ding eens, en dat is dat we willen dat de samenleving niet weer op slot gaat. En ik ben blij dat je in ieder geval het met me eens bent dat er perspectief moet komen. Ik ben ook blij dat we gewoon lekker even hier gesprek over kunnen voeren. Wat ik dus als ik wil eigenlijk ook gewoon aan iedereen vragen. Online merk ik dat er zoveel discussies zijn waarin mensen eigenlijk elkaar voor van alles wat uitmaakt. Blijf het gesprek voeren. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Ik ben het ook niet met alles eens wat Jesse zegt. En hij niet met mij. Maar laten we dat gesprek blijven aangaan. En laten we gewoon op een normale manier met elkaar communiceren. Ik vond het heel erg fijn dat je er was.
Dankjewel, ik ook.
Ik vond het een superleuk gesprek. Het stukje over corona, maar vooral ook daarvoor. Dus nogmaals, ik dank je zeer.
Ja, bedankt.
En
ik sluit me helemaal aan bij je laatste oproep.
Ja.
Weet je, als ik dat is misschien het enige politieke, maar het komt echt uit de grond van mijn hart. Ik geloof in democratie. En democratie is niet alleen op 17 maart stemmen. Dat is hoe wij met elkaar het gesprek voeren en in dit land proberen vorm te geven. En dit land is niet een vriendengroep waarvan je kan zeggen, jou vind ik gewoon niet meer leuk. Ik ga er even uit. We zijn een familie. En zoals jouw vader familie was, je hebt wel gekozen, ik ga misschien iets. Ik laat je wat los, maar ik laat je niet gaan.
Nee.
Dat is wat we als samenleving zijn. Dat betekent dat je met elkaar moet blijven praten, elkaar moet blijven proberen te begrijpen. En vandaar samen verder gaan. Want anders, jongens, zijn we echt gedoemd.
Nee, die polarisatie is echt een groot probleem op dit moment. En ik hoop echt dat iedereen gewoon, weet je, we zijn allemaal mensen, we willen uiteindelijk allemaal hetzelfde. En sommige mensen hebben andere standpunten dan jij. Blijf met elkaar praten en respecteer elkaar als mens. En nogmaals, heel erg bedankt.
Dankjewel.
Jullie heel erg bedankt voor het luisteren en kijken. En tot de volgende keer. Ciao. Houdoe.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het te druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag!
Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.